There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Ik zeg, als jij vrij staat, krijg je hem.
Ja.
Ik zeg, als jij niet vrij staat, krijg je hem niet. Maar ja, dat zeg ik dan als jongetje van 18. Valt dan ook weer helemaal verkeerd.
En dan word je direct als lastig beschouwd.
Ja, ik was ook wel lastig. Jungberg, Vieira, Henri, Perez, Sol Campbell, Touré, Lauren,
ja.
Ashley Cole. Dus ik was echt als een kind in een snoepwinkel daar.
Ja, tuurlijk. Ja.
Ik was trots dat ik achter Bergkamp op een gegeven moment stond. Dat ik bang zat voor Dennis Bergkamp. Ik gaf wel op een gegeven moment, voelde ik mij wel geroepen om echt mijn mening te geven waar het beter kan.
Ja.
Om het Arsenal kampioen te worden. Ik zeg, desnoods gaan jullie een klein beetje in de min. Mm. Ik zeg, wat iedere andere club doet. Ik zeg, en haal je gewoon toppers binnen. Eigenlijk, die wedstrijd, van heel veel wedstrijden tegen Spanje, hadden we die echt kunnen winnen. En toen kwam die bal dus iets te ver, voor mijn gevoel. Want ik wilde hem aannemen. En toen dacht ik van, ja, dan maar omhoog zo.
Welkom bij Even Relativeren, de podcast. Deze keer met Robin van Persie.
Ja,
nou, ja,
het begin is goed.
Het begin is goed. Ik leg de lat hoog. Ja, ik ben blij dat je er bent. Ik zei het al tegen je op Instagram. Toch mijn jeugdheld die hier tegenover mij zit.
En nou, dat schelen we niet zoveel, toch?
Hoe oud ben jij nu? 36, 37?
Jij hebt je huiswerk niet gedaan, hè?
Nee, joh, maar ik bereid me nooit voor eigenlijk. Ja, maar ik wil je ook niet beledigen. Want als ik nu zeg 40, dan weet ik dat niet. Nee, jij bent 37.
Oké, okay. Ja, klopt.
Zie je
en
wel?
Jij?
Ik ben 30.
Oké, okay, 30.
Ja. Nee, maar ja, kijk, weet je, wij komen uit dezelfde stad en ik ben toch wel een klein beetje chauvinistisch. En jij bent voor mij als Feyenoord supporter toch wel het grootste product wat van Varkenoord is afgerold de afgelopen tijd. En ik heb je daarna ook altijd gevolgd. En nu woon je weer in Rotterdam, je carrière afgesloten bij Feyenoord. Dus het is leuk om je hier te hebben.
Nou, ik vind het top. Ik vind het ook leuk om hier te zijn.
Ja.
Tot nu toe.
Tot nu toe. Ik ga zorgen dat de sfeer goed blijft. Hey Robin, je bent opgegroeid in Kralingen, toch?
Ja.
Kraling in Rotterdam, ja.
Yes.
Ja, hoe was jouw jeugd daar?
Ja, hartstikke leuk, eigenlijk. Ik heb tot mijn zesde bij mijn moeder gewoond, samen met mijn twee zussen.
Ja.
En toen eigenlijk op een heel leuke manier ben ik toen bij mijn vader gaan wonen. Die woonde aan de andere kant van Kralingen.
Dus je ouders waren gescheiden?
Ja.
Oké. Okay.
Vanaf een jaartje of toen ik vijf was, waren die gescheiden. En, of tenminste uit elkaar, ze waren nooit getrouwd. En dat is eigenlijk altijd heel goed in harmonie is dat altijd gegaan. Ik maakte op een gegeven moment de opmerking dat de pleintjes eigenlijk leuker waren bij mijn vader. Dan kon ik veel meer voetballen.
Ja. Welke pleintjes waren dat in Kralingen? Voor de mensen die niet uit Rotterdam komen, sorry, ik zal dadelijk een beetje van deze dingen afstappen. Maar
dit is echt voor de Rotterdammers.
Ja, dit is voor de Rotterdammers.
Pleintje Oude Dijk.
Ja, oké. Okay. Ja, tuurlijk.
Pleintje Vredenoord.
Ja.
Als je de boezem overging, dan kwam je bij Schuttersveld.
Ja.
Je had, even kijken, bij Oostplein had je in die wijk nog, bij, even kijken, hoe heet dat, bij de beneden Zeedijk.
Ja.
Ook twee pleintjes.
Klopt, weer. Ja.
Dus de pleintjes waren heel goed verdeeld. Dus ik kon op een zondag of op een vrijdag na school, kon ik gewoon de pleintjes afgaan. En dan was het gewoon zoeken, waar zijn de meeste kinderen?
Ja.
En daar moest je dan zijn.
In de tijd voordat je met een telefoon al je maten al kon bellen. Ja. Je ging gewoon naar buiten om te zien of ze er waren.
Ja, en dan gingen we gewoon die pleintjes af. En dat was bij mijn moeder in de buurt. Die woonde meer in de chique, in het chique gedeelte. Bij de Plaslaan, de Kruisse Plaslaan. Dus daar had je ook wel pleintjes. Maar ja, echt, niet echt voetbalpubliek, zeg maar, in die tijd. Dus toen maakte ik die opmerking. En toen is dat balletje een beetje gaan rollen. En toen hebben we het verdeeld. Toen ben ik eerst, even kijken, van maandag, dinsdag bij mijn vader. Woensdag bij mijn moeder. En om het weekend weer bij mijn moeder en zo ging dat eigenlijk tot mijn 12e, 13e, tot de middelbare school ging het eigenlijk op die manier.
Ja.
En dat ging eigenlijk altijd hartstikke goed. Dus ik heb een ontzettend leuke vrije jeugd gehad. Ook heel vrij. Mijn ouders zijn allebei kunstenaars.
Oké. Okay.
Dus dat merk je ook wel in de opvoeding.
Ja.
Ja, nee bestaat eigenlijk niet. Alles kan en mag. En ja, natuurlijk loop je dan wel eens ergens tegen de lamp aan. En dat hoort er ook bij als kind.
Maar ja.
Ja, ik kon bijvoorbeeld als een vriendje mij vroeg om bij hem te spelen of slapen of logeren, noem maar op. Dan was het voor mij altijd, ja, tuurlijk. En sommige andere vriendjes, die moesten dat vragen.
Mm.
Moesten we voorbereiden. En ja, hoe laat dan? Wanneer dan? En zo. En dan dacht ik echt van, hoezo dan, weet je wel?
Ja.
Weet je, bij mij ook sliepen we met z'n vieren in mijn kleine slaapkamertje. En dan was het op vrijdagavond altijd voetballen. En zaterdag spelen bij Feyenoord dan in ja. die tijd. Vanaf mijn 13e.
Ja, want daarvoor speelde je bij Excelsior,
ja.
toch?
Ja, klopt. Vanaf mijn 5e tot mijn 13e bij Excelsior. Fantastisch leuke club. Echt een familieclub. Heel veel mensen werken er nu nog steeds.
Ja,
die
mooi.
Die ook toen werkte. Ja, dus dat geeft al genoeg aan. En ja, ik heb daar ook een ontzettend leuke tijd gehad. Ik was echt onderdeel van die club. Zelfs op mijn vrije, toen ik een jaartje of 9 was, op mijn vrije woensdagmiddag. Hielp ik bij training geven bij die kleintjes vanaf 5, 6, ja? 7 jaar oud.
Toen je zelf een jaar of 13 was dan?
Nee, toen ik een jaar of 8, 9 was.
Okay.
En dan hielp ik Aad Putters, dat was mijn oude trainer, ook bij de F'jes.
Ja.
En die bleef dan daar hangen toen die tijd. En die trainer, die gastjes. En toen vroeg hij van mij, hey Robin, hij zegt, wil je komen helpen? Ik zeg, ja, tuurlijk. En dan hielp ik die gastjes. En dan plakte hij in zijn eigen tijd nog een extra training voor mijn rechterbeen en het koppen aan vast.
Ja.
En dan ging ik daarna vanaf een uurtje of 3, 4 was dat, ging nog lekker tafeltennissen. Lekker in de kantine. En ik hoorde echt bij die club.
Je was kind aan huis daar.
Ik was kind aan huis. Het was een fantastisch leuke periode was dat.
Ja.
Maar op een gegeven moment moest ik wel een keuze gaan maken. Want Sparta wilde me heel graag hebben. Excelsior, die besefte ook wel dat het voor mij wat tijd was om door te gaan.
En waren jouw ouders ook betrokken bij het voetbal?
Ja.
Ja, dus ja. Die hebben altijd aan de lijn gestaan. En,
ja, zeker weten. En we waren ook in de onder... Dat was toen de D'tjes. Dat is nu volgens mij... Dat ben je volgens mij 11, 12 nu.
Mm-hmm.
Gingen de ouders ook superleuk met elkaar om. Die carpoolen naar uitwedstrijden. Ook toernooien in het buitenland.
En ja.
Die gingen hartstikke leuk met elkaar om. Dus iedereen was wel echt gewoon vriendje van elkaar. Die ouders gingen leuk met elkaar om. En vanaf dat moment besefte ik eigenlijk van, oké, wacht even. Toen werd ik voor het eerst een beetje gekozen als beste speler.
Ja.
Ik kreeg een beetje erkenning. Dus ik dacht van, oh, wacht even. Terwijl tot op die leeftijd was ik nooit echt bezig met wie er nou beter was of zo. Ik was gewoon plezier aan het maken elke dag. En toen...
Maar het begon rond die wanneer begon je te merken dat je beter was of beter werd gezien dan...
Rond die leeftijd, rond 10, 11.
Ja.
Toen kreeg ik wat door van, wacht even, ik ben wel beter als die en beter als die. En die vrije ballen gaan wel lekker. En, toen kreeg ik al een beetje een linkerbeen wat een beetje op iets begon te lijken.
Ja.
En dat was gewoon een heel leuke tijd. En toen kwam best wel snel het besef van, oké, als ik wat meer wil, dan moet ik een stap gaan maken.
Ja.
En toen zaten mijn vriendjes op een gegeven moment op Torbekken. Dat was in een middelbare school.
Ja, voor topsport, hè?
Voor topsport was dat. En toen moest ik een keuze maken. Ga ik naar Sparta of ga ik naar Feyenoord? En toen was mijn eerste gedachte van, ik ga naar Sparta.
Mm-hmm.
Want een aantal vriendjes speelden daar ook. Lorenzo Rimkes, Imro Neus speelde daar.
Ja.
En toen dacht ik van, ja, dan kom ik gewoon jullie spelen.
Ja.
En toen was ik ook al wel goed met de directeur, Simon Kelder.
Ja.
Nu nog steeds trouwens. Echt een Excelsior man. Fantastische man is dat.
Ja.
Spreekt nog steeds heel vaak. En die zei van, Robin, hij zegt... spring nog even één keer bij mij in de auto. Hij zei, we gaan nog eventjes praten met Feyenoord.
Ja. Oh, hij is met jou meegegaan?
Ja.
Hij zei,
en dan kan je naar Sparta.
Ja.
Weet je, dus hij duwde mij een beetje die kant. Omdat we een samenwerkingsverband hadden toen de tijd.
Maar waarvoor vond hij het toch nodig om nog even bij Feyenoord te gaan praten? Omdat hij gewoon het idee dat je daar misschien toch beter terecht kwam?
En ook het samenwerkingsverband. Want Excelsior kreeg ook heel veel spelers van Feyenoord. En, dus dat was moreel gezien ook wel... Vanuit zijn oogpunt was dat wel het juiste om te doen.
Ja.
En toen kreeg ik... Voordat ik die auto instapte, kreeg ik een videorecorder. Kreeg ik een trainingspak van Akai.
Ja.
Een beetje blauw met zwart.
Ja.
Kreeg ik een wedstrijdbal. En toen kreeg ik ook nog de boodschap mee van... fijn, het is ook toch wel een heel mooie club, hoor.
Ja.
Weet je? Dus toen werd ik een beetje die kant op gepusht. En toen had ik een gesprek met John Metgod. Die was toen hoofdopleidingen. En ja, toen zei ik ook na een uur, ja, is goed, ik ga naar Feyenoord.
Ja, ja, dat was snel, snel besloten.
Ja.
Ja. En daar begon eigenlijk de carrière. Althans, je hebt daar nog natuurlijk al die jeugd elftallen doorlopen. Maar vanaf dat moment was wel duidelijk dat je het profvoetbal zou halen, volgens mij.
Nou, ja, in mijn beleving, hè, maar dat is natuurlijk ook... als een speler het maakt, dan wordt dat natuurlijk achteraf altijd wel wat mooier gemaakt als dan het echt was. Tenminste, in mijn beleving. Want ik heb ook jaren gehad, ook bij Feyenoord, dat ik niet top speelde. Mm. In mijn eerste jaar bij Feyenoord ging het echt heel goed. Speelde ik alles op 10. Lekker het spel verdelen, mijn goaltjes pakte ik mee. En toen had ik in de eerstejaars B, was dat, de B Sportclub, echt een minder jaar.
Hoe kwam dat?
Ziekte van vijver had ik toen. Dus ik was heel vermoeid. Ik kwam er niet lekker in. Ik scoorde heel weinig goals. Ik had een pittige trainer. André Stafleu was dat.
Okay.
En dat is natuurlijk wel goed op die leeftijd. Dat je een beetje pittige trainer hebt. Maar op dat moment was dat voor mij gewoon geen match.
Nee.
En ik was na 4 stappen al helemaal kapot. Dus ik had toen echt een minder jaar.
En wisten ze ook dat je de ziekte van vijver had?
Nou, volgens mij kwamen ze daar later achter.
Ja, dat is lijkt me helemaal moeilijk. Ja. Dat je iets hebt en iedereen merkt op dat je te weinig conditie hebt, maar je weet niet waar het vandaan komt.
Nee, precies. En toen had ik in de B-stichting, dus tweedejaars B, had ik weer een heel goed jaar. Toen speelde ik heel goed. En toen was het vraag van, zetten we Robin gelijk door naar de A-stichting, dus dat is nu de onder 18, of nog de onder 17 bij de sportclub.
Ja.
Alleen, dat was wel een cruciaal moment voor mij, omdat als je naar de sportclub gaat, dan is de volgende stap eerst de amateurs.
Mm-hmm.
Je kan niet van de A-sportclub, kon je toen niet, naar de stichting of naar het tweede en dan eerste. Dus ik zeg, het stappenplan klopt niet. Ik zeg, ik moet naar de stichting.
Ja,
ja, maar ik was toen ook nog echt dun en klein en fragiel. En natuurlijk kon ik wel lekker spelen, maar er was heel veel twijfel.
Ja.
En toen was Henk Versteeg was toen de trainer bij de A-stichting. En ik wilde PSC naar de stichting. Toen zei Henk Versteeg, misschien ga je niet veel spelen. Omdat je nog krachttekort komt en je moet stappen maken en zo. Nou, En toen dacht ik van, ik zie dat niet zitten. Want ik wil wel door kunnen. Als het heel goed gaat, dan wil ik gelijk door kunnen pakken. En toen heb ik met Sparta gesproken. En die hadden ook weer interesse. En toen dacht ik van, ik ga naar Sparta. A-stichting, want dan kan ik gelijk door.
Ja.
En toen was het met een beetje kunst en vliegwerk, was het van, Robin, toch maar door naar de A-stichting.
Dus je hebt het eigenlijk wel zelf afgedwongen toen?
Ja, ik was daar wel heel duidelijk in. Ik
maar wel goed dat je dat op die leeftijd, tot je toen al zo voor jezelf opkwam.
Ja, soms iets te veel ook.
Als daar komen we later op. Maar je had in ieder geval heel duidelijk zoiets van, dit is het stappenplan. Ja. Maar dat is goed, ik vind dat ook goed, ik vind dat ook positief.
Ja, en toen haalden hun dus een Braziliaanse speler, die echt heel goed was.
Wie was dat?
Ja, ik ben even... Zijn naam weet ik niet meer.
Oké. Okay.
Maar dat was een nummer 10. Die was fysiek sterker. Die was technisch en snel. Ja, die had alles. Dus ik dacht al van, kansloos.
Ja.
Maar ik dacht, weet je, ik zit in ieder geval in die stichting. En we gaan kijken hoe het nu verder gaat. En op een gegeven moment speelde hij echt fantastisch. Ik mocht af en toe invallen. En de oefenwedstrijden speelde ik. En het ging op zich oké.
Ja.
Voor een eerstejaars A'tje.
Mm-hmm.
En toen was het januari en toen kwam die speler niet terug. Dus ik een beetje rondvragen van...
Waar is die?
Waar is die?
Ja,
paspoortprobleempje.
Nee joh. Dus je hebt zijn paspoort gewoon gejat, hè?
Dus ik dacht, dus toen kreeg ik mijn kans. En toen in de tweede helft van dat seizoen scoorde ik echt aan de lopende band. En toen speelde ik ook echt heel goed.
Ik denk dat ik recentelijk nog beelden van jou heb gezien van die periode. Die stonden op FV12 volgens mij of zo. Waarin jij echt de ene band aan de andere band
in legt.
Ja, heerlijk man. Vrije
trappen. Maar dat was dus allemaal in de tweede seizoenshelft.
Ja. Bizarre samenloop van omstandigheden. Toch?
Ja, zeker weten. Maar het wordt nog vreemder. Omdat op een gegeven moment had ik dus een heel goed jaar. Of een heel goed tweede seizoenshelft. En dat volgende jaar, als tweedejaars A'tje, speelde ik in de A-stichting. En ook het tweede.
Ja.
En toen had je nog... Dat was helemaal niet een tijd van... nu moet je op dag 2 rust houden. En dan dag 3 kan je weer wat meer doen, et cetera. Toen was het gewoon zaterdag spelen met de A. Maandag spelen met de tweede. En elke week precies hetzelfde riedeltje. En... dus dat deed ik. Ik speelde in de A'tjes, ik speelde in de tweede. En al mijn collegaatjes, en daar heb ik het over, echt goede spelers ook hoor. Saïd Bouta, Danny Buijs, trainer van Groningen, Melcy van Driel, Glenn Lovets, Sifert Sprokkel, Davide Pedrini zat daar toen net wel.
Er hadden best wel veel jongens ook die in Jong Oranje zaten, toch?
Ja, ja. Ja, die waren heel goed. Ik ook. Ja. Dat is ook weer ander verhaal, is dat.
Ja.
Maar dus op een gegeven moment, vlak voor mijn debuut, kregen al die gasten hun kans. Maar ik niet. Terwijl ik dacht van, ik schiet ze erin bij de stichting.
Ja. Ja.
Peer ze erin bij de tweede.
Ja.
En ik dan?
Ja.
Dus toen werd ik alweer een beetje onrustig eigenlijk. En toen weer met Sparta bellen. Dat Sparta komt elke keer maar terug.
Heel zijn abonnement op ingesteld om met Sparta te kunnen bellen.
Ja, en toen was Van Hanegem daar trainen.
Ja.
En Van Hanegem zei van, ja, ik neem Van Persie en Boeta. En jullie gaan spelen ook bij mij.
Ja.
Dus ik zeg, nou, top.
Van Hanegem heeft sowieso volgens mij altijd wel oog voor die jeugd, toch?
Ja.
Dat is een beetje zijn kwaliteit altijd geweest, ja.
Dus toen is dat zo een beetje doorgegaan. En uit het niets kreeg ik een keer een belletje van Verstee. Van, bereid je maar voor, want je mag meetrainen bij één.
Ja.
Nou, ik denk, top. Dus ik trainen echt voor... Alles gegeven tijdens die training. Ja. Helemaal bont en blauw. Want je waren natuurlijk allemaal in één keer mannen.
Ja, tuurlijk. Ja.
En ik was wel iemand van de straat. Ik ging gewoon, ik zocht al die gasten gewoon op en ik pingelde.
Plein voetbal natuurlijk. Ja, ja.
Ik had helemaal geen angst. En ja, dus toen dacht ik van, nou, top, nu weer door. En toen werd ik weer teruggezet. Ja. Toen was het weer bij de stichting en weer tweede. Ik denk, jezus.
Ja.
Ik denk weer. Nou, in de tussentijd kregen al die gasten de kans. En toen, in mijn laatste fase had ik op een gegeven moment een wedstrijd bij de stichting. Daar speelde ik goed, scoorde ik 2 of zo. En toen moesten we uit tegen Utrecht. En toen kwam Bert van Marwijk, dat was toen de trainer bij Feyenoord. Die kwam toen kijken uit bij Utrecht. En toen scoorde ik een vrije trap, een hele mooie.
Ja.
En nog een andere goal. En ik speelde echt heel goed.
Ja.
En toen dacht ik ook voor die wedstrijd, dus ik ook zoeken van, komt die iemand, is die iemand van de eerste? Weet je, dat gevoel.
Ja.
En toen zag ik hem lopen. Ik denk, oké.
Nou ga knallen.
Dit is mijn moment.
Ja, ja.
Dit moment pak ik. En toen dacht ik ook wel van, oké, als ik nu goed speel en volgende week zit ik niet bij het eerste, dan ga ik alsnog naar Spanje.
Ja. Sleutelmoment was dat eigenlijk.
Ja, dat was wel voor mij even een key momentje. Ja. Dat ik dacht van, nou, nu moet het gebeuren. En het gebeurde. En toen kreeg ik het belletje op maandag. Van, je moet je melden bij één.
Want en wie belt jou dan? Belt Bert van Marwijk jou dan? Of?
Nee, volgens mij was het Verstee. Iemand van de jeugd in ieder geval.
Okay.
En toen kreeg ik het belletje. En toen... Leonardo, die speelde aan het eerste. Smollerek, die had als een minuut gemaakt. Smollerek was... Er was iets mee met Smollerek.
Mm.
Leonardo geblesseerd. Nog een andere... Was ook iets weer mee. Dus kijk, weet je wat het is? Je kunt wel goed zijn, maar je moet ook geduld hebben, sowieso. Ja. En je moet ook mazzel hebben.
Ja, tuurlijk.
Dat er iets is met de eerste elftal.
Dat er een gaatje vrijkomt. Een plekje vrijkomt, bedoel ik, ja.
En ik mocht dus meetrainen. En dat ging op zich wel redelijk, volgens mij. En... een paar dagen later maakte ik uit tegen Vitesse mijn basis.
Jouw eerste wedstrijd was dat in de Kuip tegen NAC?
Nee, mijn allereerste wedstrijd was een keer 10 minuutjes tegen Rode JC.
Ja, die wonnen ze 5-1 of zo, toch?
Ja, die wonnen we 5-0, stonden we al 5-1, 5-0 voor. En toen mocht ik nog even 10 minuten.
Okay.
Maar dit moment ging natuurlijk om het basisdebuut.
Ja.
En die andere gasten die mochten dan een beetje aan ruiken. Erin en eruit, erin en eruit. En ik mocht toen spelen uit tegen Vitesse. En ik speelde lekker, gewoon vrij, mijn acties maken. En dat was wel een soort van statement. En toen dacht ik van, oké, nu ben ik er, nu ga ik er blijven ook.
Ja,
en toen heb ik dat jaar heb ik toen uitgespeeld. En toen hebben we ook nog de Europa Cup gewonnen, UEFA Cup.
Ja. 2002.
Ja.
En dit, hier was jij 18 jaar ongeveer,
ja,
toen dit programma afspeelde. Ja. Ja. Nou, en vanaf dat moment eigenlijk is het dan, zou je bijna zeggen, de rest is geschiedenis. Maar dit was natuurlijk wel echt het grote begin voor jou, Feyenoord 1.
Ja.
En dan gebeurt er van alles. Er wordt gezegd dat je een onhandelbaar bent. Of op dat moment werd er veel over je karakter geschreven in de kranten. En je zou moeilijkheden hebben met Van Marwijk, et cetera. Ja. Wat was dat voor een periode van jou? Vond je die kritiek terecht of kon je daar helemaal niet in vinden?
Nou, sowieso ben ik heel dankbaar dat ik die kans überhaupt van Bert heb gekregen. En ik heb Bert ook later nog meegemaakt bij Oranje. Maar... ja, het lag natuurlijk ook aan mijzelf. Ik was natuurlijk wel, ik ben op straat opgegroeid.
Wat was je voor jongen eigenlijk? Hoe zou je karakter op dat moment een beetje beschrijven?
Ongeduldig. Ja. Mega liefhebben. Ik was wel echt, nu nog steeds eigenlijk.
Ja,
ik ben wel echt een liefhebber van het spel. Ik vind het fantastisch spel. Ik vind het mooiste spelletje wat er is.
Ja.
Ongeduldig. Ook wel tegen de hiërarchie in.
Ja, moeite met autoriteit.
Ja, daar had ik wel moeite mee.
Herkenbaar.
Ja, dat is natuurlijk, als je 18 bent, weet je, als ik er nu op terugkijk, heb ik dingen gezegd of gedaan. Dat is natuurlijk niet heel handig als jij het opneemt tegen de leider van het team, tegen een Van Hooijdonk of
ja,
zo.
Ja, dat
maar
was...
ik vond en ik vind nog steeds dat, kijk, zeg maar, op straat speelt leeftijd geen rol.
Nee.
Of je nou jong of oud bent. Als jij iemand waardeert, als je aardig bent tegen iemand, dan krijg je dat ook terug.
Ja.
Als je dat niet bent, ja, dan krijg je dat ook terug.
Ja.
En dat was hoe ik daarin zat. Ik zat zo in die wedstrijd.
Ja.
En ik vond, en ik vind nog steeds, dat bijvoorbeeld Pierre van Hooijdonk respecteerde mij niet.
Nee.
En puur op basis van leeftijd klopt dat niet.
Nee,
weet je?
Nee.
Die volgorde klopt in mijn ogen gewoon niet.
Nee.
Kijk, of iemand nou vroeger geboren is of later geboren, dat speelt geen rol. Dat, kijk, jouw status is ook niet, vind ik, gedeeltelijk wel, maar niet helemaal hoeveel goals jij maakt voor een team. Jouw status is hoe jij jouzelf neerzet, hoe je jezelf presenteert, hoe je gedraagt richting je collega's. Of je dat op een goede manier doet, of jij behulpzaam bent of niet.
Ja.
En bij Pierre miste ik dat gewoon.
Mm-hmm.
En,
je wilde gewoon beoordeeld worden op je kwaliteit en niet op je leeftijd. En
ja.
Toch? Dat was een beetje de frictie, ja. Denk ik. Dat ja. Pierre van Hooijdonk was toen de grote man bij Feyenoord.
Dat was ook terecht.
Ja, belangrijk geweest. Vooral tijdens die 2002 die UEFA Cup run met al die vrije trappen.
Ja.
Maar je wist dat je kwaliteit in huis had. En je wilde daar misschien meer op beoordeeld worden. En niet zozeer op je leeftijd of...
Ja, of zeg maar, ook het is ook een kwestie van elkaar wat gunnen.
Ja.
Ik kwam bijvoorbeeld een keer, vergat ik de zomertijd. Nou, dat is echt iets wat je één keer in je leven doet als je jong bent. Weet je?
Dat gebeurt mij wel vaker. Maar...
Ja, maar dat is niet heel slim.
Nee.
Nou, dat is mij gebeurd. Dus op dat moment, daar vraag ik van... toen kwam het moment van die vrije bal. Dan vraag ik aan Pierre van... Pierre, mag ik hem nemen? Want ik wil het goed maken. Nou, dat was echt mijn intentie.
Ja,
ik wil
het
echt goed maken, want... Om mezelf voor mijn kop slaan.
Ja, je bent liefhebber, dat komt weer terug.
Weet je, ik dacht van, ik wil het goed maken. Want ik zou die wedstrijd tegen RKC eigenlijk in de basis beginnen. En door dat moment moest ik op de bank beginnen.
Ja.
Was al natuurlijk pijnlijk. Ja, en dan voelt hij dat niet goed aan, vind ik. Weet je, dan dat is nou een moment dat je als grote speler in zo'n team zegt van, weet je, pak hem.
Mm-hmm.
En ja, met hem. En weet je, ik had gewoon moeite met die hiërarchie. En die vond ik in mijn ogen op dat moment af en toe onterecht.
Was er in het team wel iemand die oog had voor jonge jongens?
Ja,
die
zeker.
En jou wat meer begeleiding gaven?
Zeker weten.
Ja.
Later kwam de Alfred Schreuder bij. Die had dat gevoel heel erg.
Ja.
Die was echt heel goed met de jonge jongens. Calou, had dat ook. Bonaventure Calou.
Ja.
Gian, die had dat gevoel ook heel erg. Later kwam Bombarda erbij. Ik was later zijn roommate.
Je noemt wel eventjes wat culthelden, zeg
ja, je. Maar dat waren
allemaal... Gian, dat hij zo staat, die foto, weet je wel, in 2002.
Ja. Maar dat is zo'n lieve man, weet je wel. En
die werkte volgens mij later in de Rotterdamse haven, toch?
Ja.
Ja, hoe bizar is dat?
Ja. Ja, is ook wel een bizar verhaal, maar dat is niet voor deze podcast.
Nee.
Dat weet ik toevallig hoe dat allemaal is gelopen.
Ja.
Een heel sneu verhaal is dat.
Okay.
Maar om even terug te komen, kijk, weet je, en op straat dan moet je het ook opnemen tegen ouderen. En dan als je niet voor jezelf opkomt, dan sneuvel je gewoon.
Ja.
En dat gevoel had ik heel erg en ik was heel erg ambitieus. En ik wilde zo snel mogelijk, zoveel mogelijk en doorknallen. En dat ging ook in eerste instantie ging dat hartstikke goed. Maar dan kom je ook in de grote mensenwereld.
Mm.
Weet je? En ik dacht van, ik had op een gegeven moment, na een paar maanden, zat ik lekker erin. En als ik er lekker in zit, dan ga ik akkies geven. En dan zit ik gewoon in het moment. En toen kreeg ik op een gegeven moment van een van die oudere gasten, ik zal zijn naam niet noemen nu, kreeg ik, hey, je speelt wel met mijn geld, hè? Was je wel op dat je de bal niet verliest? Dus ik draai me één ding. Wat zeg jij nou, joh? Je speelt met mijn geld. Je speelt toch geen voetbal voor geld? Ik bedoel het omdat het een fantastisch spel is.
Ja.
Tuurlijk wil je winnen.
Ja.
Het is ook entertainment, toch?
Tuurlijk.
Voetbal.
Ja.
Dus dan kreeg ik dat soort teksten naar mijn hoofd. Dus ik moest ook heel erg wennen aan die...
En het komt ook niet zo vaak voor dat we in de Kuip iemand zien spelen die hakjes kan maken. Dat is Feyenoord staat over het algemeen. Nee, maar
zijn
het
jouw
niet...
woorden.
Nee, maar ja, Feyenoord staat niet bekend om het siervoetbal, toch? Het is altijd een beetje... Ja, we hebben die stempel ook gekregen van hard werken. En, maar goed, dus een sierlijke speler heb je niet heel vaak gezien in de Kuip.
Nee, maar ik moest dus heel erg wennen. Kijk, ik kom natuurlijk uit de jeugd en dan... Als je goed bent, speel je. En dat, al die politieke spelletjes speelden eigenlijk helemaal geen rol. Tot en met de A-stichting. En dan kom je in die grote mensenwereld. En dan komt op een gegeven moment de speler naar me toe. En die zegt, hey, als jij die bal niet op mij geeft, dan speel jij zondag niet. Ik zeg, daar is de trainer volgens
mij. Ja, precies. Ja.
Ja. Dus dat kon ik dan ook niet plaatsen. Dacht ik van, hoezo zegt die speler dat nou tegen mij? Dat als ik de bal niet op hem speel... Ik zeg, als jij vrij staat, krijg je hem.
Ja.
Ik zeg, als jij niet vrij staat, krijg je hem niet. Maar ja, dat zeg ik dan als jongetje van 18. Valt dan ook weer helemaal verkeerd.
En dan word je direct als lastig beschouwd.
Ja, ik was ook wel lastig. Maar dat had ook met dit soort dingen te maken. Dat ik sommige dingen kon ik niet connecten. Dan denk ik van, dat klopt gewoon niet.
Ja.
Volgorde klopt gewoon niet. Als dan een speler dat tegen mij zei, dan ongeacht leeftijd, zei ik van ja, maar dat is niet de volgorde, maat. Dat is de trainer en die maakt die keuze, niet jij.
Maar hoe stond Bert van Marwijk daar op dat moment in dan? Koos hij een kant? Had hij begrip voor jouw frustraties of werd je niet gehoord?
Had dat hij wel. Ja, okay. Wel, zeker wel. Jawel. Ook toen de tijd, de relatie met Bert. Kijk, weet je, en ik heb nu, later ook natuurlijk, heb ik ook wel ingezien dat sommige dingen, ja, weet je, die had ik ook misschien niet kunnen zeggen. Maar aan de andere kant...
Je bent heel jong, hè, als je 18 bent.
Ja, je bent nog een kind.
Ja, tuurlijk,
en dat is ook waar... Mensen benaderen dat ook soms vanuit de verkeerde hoek. Is dat heel veel mensen benaderen een jongen van 18 als een volwassen speler.
Ja, omdat hij op televisie komt en omdat hij in de Kuip loopt. Maar dat zegt niks.
Dat zegt helemaal niks. Je bent nog kind, weet je wel. En ondanks dat ik best lastig af en toe was en best wel tegendraads, vond ik wel dat ik af en toe iets meer begrip had moeten krijgen, weet je. En Dat was er gewoon niet. Dan is het gewoon medogeloos. En dat is die grote mensenwereld. En daar moet je ook weer je weg in vinden. En die weg die heb ik best wel snel gevonden, denk ik. En ik moet ook wel zeggen, om even terug te komen over... nu geef ik ook af en toe trainingen. En nu zie ik ook wat erbij komt kijken om een groep te leiden.
Ja.
Wat er allemaal bij komt kijken. Je bent constant brandjes aan het blussen. Je bent constant bezig. Dan is er één teleurgesteld die niet speelt.
Precies,
de
andere, ja.
Die heeft weer pijn, dan dit en dat. Alleen dat aan managen is wel echt een serieuze job.
Dus ik je hebt als trainer ook 11 kinderen. Die, of 11, 25 kinderen bedoel ik. En 11 mogen er spelen.
Ja, en de anderen zijn boos.
Ja, de anderen zijn boos. Ja, nee, klopt.
Dus het is wel echt lastig. En toen was het ook voor Bert lastig. Hij heeft het gewoon fantastisch gedaan. En ik ben Bert hartstikke dankbaar dat hij mij die kans heeft gegeven. Want... Kijk, je moet niet vergeten, zonder die eerste kans, dan weet je niet wat er gebeurt. Je ziet heel veel goede spelers. Ik heb door de jaren heen echt fantastische spelers gezien. Maar misschien betere spelers als mij nog, die kans niet kregen.
Nee.
En dan eindig je bij een mindere club of dan gaat het bergafwaarts.
Ja, dan mis je die piek en die groei in die belangrijke jaren.
Ja, juist zeg maar. Kijk, spelers zijn vanaf hun 5e tot hun 18e eigenlijk bezig om op hun 18e en die jaren daarna top te zijn.
Ja.
Dat is het fundament voor een mooie carrière. Nou, als jij die in die periode die kans niet krijgt, prettige wedstrijd, dan wordt het echt heel lastig.
Ja, ja.
Dus ik ben vooral dankbaar. En ik heb later ook met Bert heb ik fantastisch samengewerkt bij Oranje.
Mm-hmm.
En op dat moment was dat gewoon een fantastisch mooie match bij Oranje. En Bert is de trainer die mij de kans heeft gegeven. Dus ik geen slecht woord over hem zeggen.
Nee joh, dat moet je zeker ook niet doen. En je bewandelt een pad en daar maak je af en toe ook zelf keuzes die, die met terugwerkende kracht misschien niet altijd handig zijn geweest. Plus daarbij, je was heel erg jong. Ja. Wat je dan wel krijgt, je geeft het net al een beetje aan. Je bent dan een profvoetballer, dus je wordt ook behandeld als een volwassen kerel. Ja. En er wordt ook verwacht dat je heel volwassen gedraagt. Ik vind daarin, ik vind dat de pers daarin af en toe veel te judgmental is. Veel te snel eigenlijk een oordeel klaar heeft over een jonge jongen die zich ook maar staande probeert te houden in een wereld waar alles op hem afkomt. Lang verhaal kort, op een gegeven moment besluit je om bij Feyenoord te vertrekken. Je gaat naar Arsenal. Ook een club die ik fantastisch vind en... geweldige spelers van Bergkamp tot aan Anelka, Thierry Henry. En dan kom je daar nog steeds als een hele jonge jongen... kom je in het grote Engeland aan bij zo'n fantastische club. En je wordt omringd door dat soort grootheden.
Ja
hoe kom je daar binnen als jonge jongen uit Kralingen? Wat was dat? Hoe voelde dat?
Ja, daar ging ook wel iets moois aan vooraf. Want ik heb letterlijk met mijn vrouw Bushra... hebben wij de auto ingepakt. En we hadden allebei 2 koffers meegenomen. Nooit in Engeland geweest. Toen gingen we de reis aan en we wisten met God niet wat er allemaal op ons staat te wachten. En dan kom je daar binnen als een nobody, moet je je echt gaan voorstellen aan Vieira en aan Bergkamp. Dan
ja, Vieira man.
Oh. Ja, dat was ook wel echt.
Jeetje.
Ja, dat was wel echt.
Lee Jungberg ook toch?
Jungberg, Jungberg, Vieira, Henri, Perez, Sol Campbell, Touré, Lauren, Ashley Cole. Dus ik was echt als een kind in een snoepwinkel daar.
Ja, tuurlijk.
Genieten was dat. Maar ik besefte ook, en ik had ook met Wenger de afspraak gemaakt, dat de eerste 1,5, 2 jaar, alles wat je speelt is meegenomen. Je bent nog geen topspeler, dat is wel duidelijk. Maar dat komt goed.
Kon je dat toen wel accepteren?
Ja. Ik was trots dat ik achter Bergkamp op een gegeven moment stond. Dat ik bang zat voor Dennis Bergkamp.
Ja.
Dus dat gaf mij ook heel veel rust eigenlijk. Dat was het voor het eerst dat ik die rust ervaarde. Dat ik dacht van... Weet je, ik ga gewoon elke training benaderen als een wedstrijd.
Ja.
En ik zorg dat ik... De dag voor de wedstrijd speelden we altijd 11 tegen 11. En ik zorg dat ik daar zo goed ben dat ik in de hoofd zit, in het hoofd zit
ja.
van de trainer. Want dat is het laatste moment dat hij bezig is met zijn opstellingen.
Ja.
En dan ook al speel ik niet, maar daar laat ik zien.
Op welke dag is deze training?
Vrijdag.
Die is vrijdag.
Of zaterdag als je zondag speelt, als je zaterdag speelt vrijdag.
Dus echt een dag voor de wedstrijd.
Dat was mijn piekmoment.
Ja.
Natuurlijk normaal als je een grotere speler bent, dan is het piekmoment de wedstrijd. Maar voor mij was dat de wedstrijd. Dus ik leefde helemaal toe naar... Die laatste training.
Ja.
En daar moest ik zorgen dat ik in het hoofd van de trainer kwam.
Ja.
En dat op een gegeven moment lukte dat steeds meer. En maakte ik goals. En dat is ook pittig om tegen een Campbell. Want dan waren de wissels tegen de basiself. Nou, dan moest ik het opnemen. En in het begin stond ik links buiten of op 10. Soms in de spits, soms rechts. Dus dan moest ik het tegen Saul Campbell, Touré, Laurent, Ashley Cole opnemen. En toch maakte ik op een gegeven moment steeds vaker het verschil.
En je had het net al even over je fysieke gesteldheid. Hè? Als je in Engeland aankomt, het zijn allemaal beren.
Ja,
volgens mij
ja zeker dat team.
Ja, veel meer krachttraining ook.
Nee? Daar niet. Nee, eigenlijk niet. Heel weinig krachttraining. Alles met de bal deden we. We hebben in die hele eerste voorbereiding van 7 weken... want ik was er echt vanaf het begin... hebben we 5 trainingen gehad dat we moesten lopen... De rest, alles met bal.
Maar hoe kwamen die gasten allemaal zo fysiek sterk dan daar? Dus het was gewoon een bouw. Gewoon
ja, wij hebben
toevallig.
Echt niet, we hebben echt niet staan pompen in de gym of zo.
Maar als jij een bodycheck kreeg,
ja,
of jij
ja,
of zo, dan voelde je wel, denk ik.
In de voorbereiding heb ik wel momenten gehad dat ik dacht van... Ja, tot haast, tot overgeven aan toe, dat je gewoon helemaal leeg in de rode cijfers zit. En dan... maar het was wel echt een fase voor mij dat ik... zag gewoon wekelijks dat ik sterker werd, fysiek. En ik voelde ook van, ik kan meer doen en ik ga die duels... Want ook toen ging ik gewoon die duels aan.
Ja.
Weet je, ik was echt wel aan het strijden toen.
Van wie was je het meest onder de indruk op zo'n training?
Nou, ik heb in die fase heb ik heel veel geleerd van... in die eerste 2 jaar, zeg maar, heb ik heel veel geleerd van verschillende spelers eigenlijk. En ik heb heel veel... Ja, domme vragen bestaan er eigenlijk niet. Maar ik heb heel veel vragen gesteld aan iedereen. Op een gegeven moment werd Bergkamp ook moe voor mij.
Kun je nog wat voor vragen stelde je aan Bergkamp?
Aan Campbell bijvoorbeeld. Ja. Toen zei ik van, Campbell, wat vind jij nou... in mijn steenkolen Engels dat eerste jaar? Ja.
What do you think of my right foot?
Ja, dat werkt. En gewoon vragen. En tijdens de lunch ging ik ook bij die grote gasten zitten. Ik dacht, ik moet daar aan tafel zitten. Want daar kan ik het meeste leren.
Ja, ja.
En dan was het van, wat vind jij nou, hoe ervaar jij het nou om tegen mij te spelen? Zegt hij, oh, it's a dream, zegt hij.
Yeah.
To play against you. Ik zeg, oké, why? Nou, hij zegt, omdat jij geen loopacties in mijn rug maakt. Hij zegt, omdat jij niet goed genoeg vrij loopt. Omdat jij gewoon lekker aan de bal wil komen, lekker in je voeten. Hij zegt, dat is dan leuk. Hij zegt, maar you have to pressure me. In my game, zegt hij. Dus ik moest hem questions vragen.
Ja, ja.
Dus ik moest in zijn spel moest ik zodanig spelen dat hij een keuze moest maken. Hij zegt, nu hoef ik geen keuze te maken, zegt hij. Hij zegt, omdat jij van de 3 ballen ga jij 3 keer in de bal. Dus dan kan ik je gewoon lekker voor me houden.
Precies, ja.
Hij
ja.
zegt, oké, wat moet ik dan doen? Hij zegt, van die 3 keer moet jij minimaal 1, maar het liefst 2 keer in mijn rug duiken. Hij zegt, om me heen bewegen.
Ja.
Hij zegt, rechts, links. Hij zegt, achter me duiken.
Ja.
Vanuit de vooractie in de bal komen. Nooit stilstaan, dacht ik. Oké, dus ik heb alles opschrijven.
Ja, dat schreef je echt op.
Ja,
ook dan.
Ja. Ik maakte echt notes daarvan. En ik dacht van, nou, oké, als ik van die gasten wil winnen tijdens de training, dan moet ik daar wat mee doen.
Ja.
Want puur in duels verlies ik het van Touré. Verlies ik het ook van Campbell, verlies ik het van al die gasten. Maar toen dacht ik op een gegeven moment, wacht even. Als ik nou om hun heen ga bewegen, dat is ook vervelend als je in iemands rug staat.
Ja.
Dat weet je misschien zelf ook wel. Als je iemand moet dekken en die gozer staat dan rechts, dan achter je, dan links. Nou,
ja, ik heb zelf natuurlijk ook op het hoogste niveau gespeeld, dus ik ken dit allemaal. Ja. Bij Barcelona was dat voor mij ook moeilijk hoor, dat eerste jaar.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Nee, ik kan je wel redelijk volgen.
Ja, en Bergkamp heb ik vooral geleerd van hoe hij tactisch stond. Ik kan me een keer een wedstrijd herinneren dat ik in de baas stond einde eerste jaar tegen Chelsea was dat al. En toen ben ik helemaal zoek getikt door Makelele, Essien en Lampert was het volgens mij. Mm-hmm. En over mijn tweede jaar was dat volgens mij.
Ja.
En toen ging ik naar Dennis toe. Ik zeg, Dennis, ik zeg, help me even hier. Ik zeg, ik word helemaal zoek getikt.
Tijdens de wedstrijd? Of
in de rust.
In de rust, ja.
En toen zei Dennis ook van, nou, als je nou net even anders gaat staan. Mm-hmm. Als je net even wat meer open gaat staan. Dan heb je vanuit die andere middenvelden dan druk zetten in plaats van rechtdoor.
Ja.
Nou, dat soort kleine tips heb ik heel veel aan gehad. Sowieso het kijken naar hun spel. Hoe hun,
Leek jij nou in spel veel op Bergkamp? Voor mijn gevoel
Bergkamp
wel.
Bergkamp is uniek. Bergkamp, niemand lijkt op hem. Niemand komt bij hem in de buurt. Dat is zo'n unieke, mooie, fijne stijl. Wordt niet meer gemaakt, hoor.
Nee?
Nee.
Is het voor jou... Ik had op een gegeven moment... Ik was dan altijd fan van Feyenoord en Arsenal. Ik had op een gegeven moment een DVD... volgens mij met de 100 mooiste goals van Bergkamp.
Ja, ongekend.
Ah, die goal tegen Newcastle, dat iedereen kent hem, dat hij dat pirouetje doet zo. Waanzinnig.
Ja.
Maar ik had wel, voor mijn gevoel als voetballeker, en ik snap dat je hem heel hoog hebt zitten en dat je zegt, van, ik wil niet in één adem genoemd worden. Maar dan de speelstijl. Was dat die veel... Ja, ik weet niet, voor mijn gevoel leek dat een beetje op elkaar.
Nee, want Bergkamp was echt een spel verdelen. Echt een spel maken. Een teamspeler, echt die... 20 assists per jaar gaf. Het was niet echt een spits. Weet je. Het was
meer
echt
een team, toch?
Echt een team. Ja. Echt een ouderwetse team die je eigenlijk niet meer ziet.
Nee.
Nu zie je heel veel teamspelers, dat zijn allemaal lopers.
Ah.
Weet je, die komen in de 16 en die spelen box to box. En dat zijn een beetje buffeltjes. En Dennis was echt zo'n oldschool à la Riquelme, was ook zo'n type op zijn eigen stijl. Echt zo'n oldschool nummer 10 spelverdeler die spits wegstuurt en die links en die rechts buiten. Weet je, echt een fantastisch, ongekend mooie speler. Maar ik heb daar dus ook heel veel van geleerd, puur door het kijken naar de keuzes die hij maakt. En dat is ook wel, denk ik, een van mijn positieve dingen door mijn carrière heen, een van mijn kwaliteiten, dat ik heel goed oplet.
Ja.
Ik let gewoon heel goed op wat andere mensen doen. Ik blijf altijd, in de basis blijf ik sowieso mezelf. Je moet nooit mensen willen nadoen. Ik heb ook heel veel spelers door de jaren heen. Ik heb ook een spelers bij Oranje gehad en die gingen dan de heupschot van Henry nadoen.
Ja.
Ja, en dan denk ik bij mezelf, ja, dat is van Henry.
Wat was het heupschot? Wat was daar de tactiek achter?
Zwiepen was dat dan, dat je een soort zo...
Vanuit stilstand of zo?
Ja, haast vanuit stilstand en dan, of één stap en dan heel die heup erin gooit. Maar dat is heel, weet je, kijk, dat is niet van, dat is van hem.
Ja.
Dat moet je respecteren.
Ja,
daar mag je van genieten. Maar je moet het niet willen kopiëren, vind ik. Je moet het nooit kopiëren. Je kan wel leren van iemand.
Ja.
Je kan wel kleine dingetjes uit iemands sterke punten halen. Maar niet kopiëren. En dat heb ik ook nooit gedaan. Maar ik heb wel altijd heel goed opgelet van hoe een Perez vanuit de combinatie speelt. Dus ik dacht van, nou ja, ik kan dat ook wel toevoegen aan mijn spel. Dat ik en zeg maar die actie hou. Weet je, want dat is wel een beetje de basis van mijn vroegere spel. Zeker in de jeugd. Die dribbelen en opzoeken. Maar uiteindelijk is het dus ook een serieuze optie om vanuit de combinatie iemand te passeren. Want het gaat er uiteindelijk om dat je iemand voorbij komt.
Ja, ja.
En dat hoeft niet altijd met een vierdubbele schaar. Weet je? En zo merkte ik dat ik in die eerste twee jaar vooral zoveel leerde. En zoveel beter eigenlijk werd.
Maar wel grappig dat je verwacht dan als aanvaller. Dan zoek je voornamelijk advies bij een andere aanvaller, maar dat je ook naar die verdedigers juist toe ging om te zeggen, oké, wat vind jij nou ervan om tegen mij te spelen? Ik vind dat heel grappig dat je daar dan ook aantekeningen van maakt.
Ja.
Doen veel voetballers dat? Of
nou, dat raad ik ze wel aan. Omdat, kijk, weet je, elke actie moet je eigenlijk in stukjes maken. En kijk, een wereldactie, bijvoorbeeld die goal van Bergkamp, daar gaat heel veel aan vooraf. Dat is zijn voorbereidende loop, dat is zijn touch, het snel reageren op waar die bal gaat komen. Het wegduwen van die speler. De goede hoek pakken, zodat hij diagonaal rechts met zijn rechterbeen kan wegstoppen. Ja, dat is natuurlijk kunst en dat is prachtig. Maar in die 3-4 seconden van die hele actie, inclusief zijn vooractie, gaat alles op de hoogste handelingssnelheid. Hierbovenin ook. Reageert hij supersnel. Heeft hij heel snel gezien waar de keeper staat, waar hij naartoe moet. Ja, dat gaat zo ongekend snel.
Kijk, maar dat kan je toch niet allemaal leren? Dat zit toch ook gewoon soms in iemand? Dat is gewoon bijzonder talent.
Bedoel, ook wel.
Toch?
Maar uiteindelijk moet je ook wel super slim zijn om dat allemaal in een paar seconden allemaal aan elkaar vast te plakken. Maar hij doet het dus ook echt in stukjes.
Ja.
En dat zie je bij een Jungberg ook. Die is ook toen de tijd, dan was hij met zijn loopacties van rechts naar binnen en daarachter. Ja. En dat heeft ook allemaal met timing te maken. Wanneer vertrek je? Hoe wil je hem hebben? Hoe staat je lichaam? Weet je, en ja, ik was gewoon in een soort één grote snoepwinkel, ja. Was ik beland. En ik kon gewoon leren van de absolute toppers. Want hun waren...
En iedereen had een specifieke kwaliteit.
Ja, ja, ja. En ik heb dat in leven en lijf elke dag mogen meemaken.
Wie was de grote man in de kleedkamer daar?
Viera was de baas.
Ja? Dan hield je echt je mond als die aan het praten.
Ja, dat was de baas. Maar ik vond zijn manier ook wel heel erg fris. Het was, mm-hmm. Het was van... Hij schreeuwde nooit.
Nee.
Als hij sprak, heel zachtjes sprak hij altijd. Ja. Met dat Franse accent zo. Ja. En dan was het echt iedereen, oké, onze kapitein is aan het woord. Weet je. Hij had echt die
overhand. Hij dwong het af.
Hij dwong het gewoon af. Ja. Met zijn spel, met zijn gedrag. Hoe die liep, vooruit. Mm. Een lange, mooie onzinnig. Gozer is het.
Ja.
En dat vond ik echt prachtig om mee te maken.
Hoe veranderde jij in zo'n groep? Want je bent in bij Feyenoord toch weggegaan. Ook omdat je af en toe van je liet horen. En dat je vond dat bijvoorbeeld een Pierre van Hooijdonk eigenlijk... van die hiërarchie af moest en jou gewoon op je kwaliteit moest beoordelen. Hoe was dat in die groep? Heb je daar een stapje terug gedaan? Heb je je karakter een beetje moeten indempen daar? Of?
Ja, maar dat gaat automatisch in zo'n groep.
Ja?
Dat is een lang proces. Jouw status in die groep kon ik op één manier veranderen. En dat was door gewoon heel goed te spelen en goals te maken.
Ja. En had je ook vrede mee? Dat vond je ook leuk? Dat was een
heel mooie uitdaging.
Ja,
voor
precies.
Mij. En ik voelde me er helemaal niet te groot voor. Want in Nederland was toen de tendens. Kijk, ik was eind 20 toen ik wegging.
Ja.
En in Nederland was dat toen heel erg jong.
Ja, begin 20 bedoel je?
Nee, ik was eind 20 toen ik naar Arsenal ging.
Eind 20?
Ja. Ja. Ja, ik ging in juni ging naar Arsenal en in augustus werd ik 21.
Ja, oké. Eind 20. Nee, ik bedoelde dat je bedoelt eind van je 20 jaar.
Nee,
ik
denk. Sorry. Ja, eind 20. En. Dus ik kende mijn plekje en ik heb gewoon anderhalf jaar lang de tijd gehad om mijn plek in die groep te vinden.
Ja.
En dat was gewoon door keihard werken. En ja, maar in mijn leven, ik heb heel veel mensen denken natuurlijk van, een leven als profvoetballer is geweldig. Nou ja, ik kan je wel verklappen dat ik ging trainen, ik ging naar huis pasta eten of bij de club of thuis. En slapen en rusten en... wedstrijden terugkijken en andere voetbalwedstrijden kijken. En dat was het.
En ik denk dat je in Engeland ook moet oppassen met die roddelpers daar. Als je daar
zich voor buitenlandse spelers zeker ook. Ja, toen voor mij was dat helemaal niet zo,
nee?
Zo'n item. Nee, helemaal niet.
Ik heb het idee dat
De Engelsen, zeg maar.
Die, ja, ja.
Ik bedoel, vaak de sigaar.
Ja, als Wayne Rooney een avondje ging stappen, dan kon je dat wel overal teruglezen.
Ja.
Maar goed, die liet ook wel wat sporen achter her en der, volgens mij. Maar hoe was jouw band met de Engelse pers dan op dat moment?
Nou, op zich wordt de Engelse pers bij de clubs echt wel op afstand gehouden.
Ja.
Dus je hebt af en toe een interviewtje, één keer in een week of één keer in de twee weken. En dat wordt dan heel strak, wordt dat dan na 10 minuten, is echt 10 minuten.
Ja.
En dus die worden wel op gepaste afstand gehouden. Ze mogen ook niet bij de trainingen zijn. Dus alleen bij de eerste 10-15 minuten, en dan gaan ze weer.
En als jij zo'n interview geeft, staat er dan altijd een persverlichter bij jou die seintjes geeft ook en zo?
Ja.
Ja?
Ja, ja.
Dus heb je wel veel aan gehad ook in die tijd?
Ja, en ik heb sowieso, moest ik Engels leren überhaupt.
Nou, ja.
Dus ik heb wat lesjes gehad en ik heb het meeste geleerd door gewoon te praten met iedereen. En dat ging heel snel. Ik had het binnen een jaar sprak ik gewoon redelijk goed Engels.
Ja.
En dus dat is wel even, ook dat was even op iets andere manier geregeld. En als je dat met nu vergelijkt, nu is het nog strikter.
Ja.
De afgelopen jaren is het nog allemaal meer in hokjes. En,
Je moet je mondkapje opdoen als je een interview geeft. Ik versta helemaal niemand meer. Lekker wedstrijd.
Ja, echt hè.
Nee, dus je werd daar wel goed in begeleid op dat moment.
Ja, wel, zeker wel. Zeker wel. En Arsenal is gewoon ook een heel grote club. Was dat toen al? Toen ik naar Arsenal ging, hadden we net de dubbel begonnen.
En dan speelde je eerste wedstrijd op Highbury, heet het toch?
De eerste 2 jaar heb ik op Highbury gespeeld.
Ja, en daarna pas naar het Emirates.
Ja.
Dat was toch dat fantastische stadion gewoon in... Het is er nog steeds, maar ze hebben er nu appartementencomplex van gemaakt. Maar gewoon in die wijk daar in Londen. Ja, ik vind dat is voor mij Engels voetbal.
Ik vond Highbury ook verreweg het mooiste stadion waarin ik heb gespeeld.
Het publiek, dat leek bijna als het publiek op het veld stond.
Als je hier de zijlijn hebt, dan staat het publiek op 1,5 meter.
Ja, joh, fantastisch.
Geweldig. Het was helemaal geen groot stadion. Er konden er 40.000 man in of zo.
Ja.
Maar het was een klein veld ook. Dus binnen een paar passen was ze weer in de 16. Dus het was ook, vond ik wel heel prettig. Maar toen we naar Emirates gingen, gingen we in één keer van een heel klein veldje van, volgens mij was het Highbury, Aquametis, volgens mij iets 85, 86 meter of zo. Echt heel klein.
Ja.
Of 90 meter of zo. En Emirates was 105.
Ja. Maar merkte je dat ook aan je spel? Was dat moeilijke spelen op een groot veld? Was je gewend aan dat kleine...
Nou, de gedachte daarachter was dat Arsenal vaak in balbezit is. Dus dan heb je meer ruimte nodig om gaatjes te vinden.
Ja.
Klopt ook wel. Alleen, je moet ook, zeg maar, als de tegenstander ook ongeveer even goed is, dan moet je ook, ook terug.
Ja, maar
die heeft ook dan
en je komt veel goede tegenstanders tegen daar.
Ja.
Hey, je bent daar echt uitgegroeid tot, tot een fenomeen. Ik echt je doelpunt. Ik weet niet hoe ik het moet noemen. Een soort dropkick was het. Ik denk dat veel mensen daar nog steeds over beginnen. Die bal die uit de lucht komt en dat je ineens... Ja, maar in een of andere rare sprong. Ik had eigenlijk nog nooit een voetballer het zien doen.
Charlton, bedoel je, ja.
Die even gewoon in die rechte kruising vloog. Dat vond ik zo fantastisch. En alleen het probleem bij Arsenal was wel, gewoon, jullie werden gewoon geen kampioen, toch?
Klopt.
En dat was echt, dat is zonde. Maar dat probleem heeft Arsenal altijd gehad. Zelfs die periode voor jou.
Ja, nou ja, voor mij hebben ze wel, toen ik kwam, hadden ze net het jaar ervoor dan de dubbel gewonnen. In mijn eerste jaar wonnen we de FA Cup. En,
maar niet zo structureel als een Chelsea of een Manchester United, Liverpool. Die hebben natuurlijk gewoon...
Klopt zeker. Dus in die jaren daarna was het een aantal keer net niet. Uiteindelijk Cup finale verloren, twee keer. Een paar keer Champions League halve finale gehaald. Finale gehaald in mijn eerste jaar en verloren. Dus heel vaak zaten we er wat tegenaan
te hikken. Ja, precies. Dat was het gevoel bij Arsenal. Ja.
En werden we in de competitie in mijn eerste jaar tweede. En toen eigenlijk derde, vierde. Dus het ging zomaar door. En dat was ook wel een van mijn pijnpunten op een gegeven moment.
Want je werd voetballer van het jaar volgens mij in Engeland. Hoe noemen ze dat ook?
De laatste fase was dat.
Was dat Golden Boys voor de jeugd? Hoe noemen ze dat ook weer?
Play of the Year. Players Play of the Year.
Ja, weet je.
Dat is wel de grootste waardering die je maar kunt krijgen.
Ja, tuurlijk. Die hele
dat je tegenstanders kiezen als beste speler. Ja.
Die hele competitie loopt vol met de meest fantastische voetballers. En je wordt verkozen.
Ja.
Was dat ook wel een moment dat je dacht van oké, ik ben op een bepaald niveau. Ik krijg die erkenning ook op dat niveau. Ja. Maar ik wil gewoon een prijs winnen.
Ja, dat was een dubbel moment eigenlijk. Want wat ik al zeg, het is natuurlijk wel, als jouw tegenstanders jou kiezen, tegen wie je elke week opneemt en met wie je strijdt en duels uitvecht, als die jou echt gewoon unaniem kiezen, of tenminste een heel groot gedeelte koos mij als beste speler. Ja, dat was wel echt een fantastisch moment. Dat ik echt wel eventjes mezelf moest knijpen zo van, ja, dat is toch wel echt heel mooi. Hoor.
Ja,
daar
zeker.
Was ik wel echt trots op.
Ja, tuurlijk.
Maar aan de andere
kant,
wat je ook terecht zegt, dat jaar werden wij derde, volgens mij.
Ja.
Kansloos voor de eerste plek.
Ja.
En dan denk je, ja, weet je, ik wil nog steeds de beste blijven. Maar ik wil ook een keer met die Premier League omhoog staan.
Ja.
En dus toen begon dat gevoel wel echt te leven. En ik werd ook elke keer weer een jaartje ouder.
Ja.
En we zaten er elke keer weer dicht tegenaan. En dan was het de halve finale, wat ik net al zei. En net niet. En ja, dat begon me echt tegen te staan op een gegeven moment. En de winnaar in mij, dat gevoel. Ik had echt zoiets van, ik wil met Arsenal wil ik die Premier League winnen.
Ja.
En toen had ik op een gegeven moment gesprekken daarover met de voorzitter en met Wenger. En ik ben ook, Wenger is ook zo'n trainer die ik ontzettend dankbaar ben voor de kans die hij mij heeft gegeven. En
spreek je die dan nog wel eens?
Ja, of? Heb ik af en toe contact nog mee. Ja, ja, super intelligente man. Professor wiskunde, professor Duits, professor Engels.
Bizar,
super intelligente vent.
En al 20 jaar bij Arsenal of zo inmiddels, toch?
Hij is nu weg, al een tijdje.
Ja, maar ja, klopt.
Hij heeft totaal 24 jaar daar gewerkt.
Ja, dat bedoel ik. Ja echt bizar. Echt een clubman.
Ja, weet je. Kijk, dus op een gegeven moment, dat is ook... Op een gegeven moment hadden wij zo'n band opgebouwd. Ik werd op een gegeven moment aanvoerder. Ik was een topscorer. Beste speler van de competitie gekozen. Nou, dat is allemaal geweldig. Maar ik wilde ook door. En dan is er dus... Net hadden we het over mijn status van dat jongetje wat binnenkwam.
Ja.
Maar toen was ik wel gearriveerd. En toen was ik de aanvoerder en de topscorer. En dan... Zit je ook anders in de wedstrijd, zeg maar, bij de club. En dus dan praat je ook over veel meer dingen. En dan, ik ben, weet je, sommige mensen denken dat ik in mijn laatste fase ruzie met Wenger heb gehad of zo. Nou, ik heb tot de dag van vandaag nog nooit met de beste man ruzie gehad.
Maar er wordt altijd een soort oorzaak gezocht en dat moet opgeklopt worden in de media.
Nog nooit met één deurtje gesmeten, niks van dat. Altijd respectvol.
Hij begreep het ook wel, denk ik.
Maar wel allebei direct.
Ja.
En dat is ook wel een beetje Nederlands natuurlijk. Ik gaf wel op een gegeven moment, voelde ik mij wel geroepen om echt mijn mening te geven waar het beter kan.
Ja.
Om het Arsenal kampioen te worden.
En wat waren dat voor adviezen? Wat vond je op dat moment? Ben je dan ook op een punt dat je zegt van er moeten nieuwe spelers bij? Of ja? En tactiek waarschijnlijk?
Nou, tactiek niet. Want ik vond en ik vind ook dat je... Kijk, het is heel... je bent speler. En in die groep had ik op een gegeven moment wel echt een bepaalde rol. Voortrekkersrol echt. Ik was de aanvoerder. Dus dan kan je ook wel wat meer zeggen. Maar ik vind dat je nooit op de stoel van de trainer moet gaan zitten over tactiek. Je moet altijd die keuze van de trainer... Dat is zijn werk. Weet je, ik was aanvoerder en speler. Maar ik kan niet... Ik ben niet speler-trainer, snap je? Dus ik heb nooit tegen hem gezegd over tactiek of dingen. Dat is zijn...
Maar hij pikte het wel van jou dat jij met dingen kwam als van... Ik denk dat er andere spelers bij moeten. Ja. Dat kon hij wel voor je hebben.
Dat kwam ik ook met redenen daarvoor. Ja. Want kijk, ik vind je moet... om te winnen moet je wel als team een bepaalde mentale toughness hebben. Ja. Zeg maar. Dan moet je wel met corners moet je hoofd voor die bal gooien. En dan moet je... Kijk, en wij gaven op een gegeven moment... structureel gaven wij wedstrijden weg.
Ja.
Die we eigenlijk al gewonnen hadden.
Mm-hmm.
En dus ik heb wel met hem discussies gehad over... Weet je, ik zeg, ik begrijp het. En hij was echt een trainer die van het positieve... En het komt goed en zo. En dat heeft mij ook heel veel gedaan. En daardoor, door die gedachte...
Is je rustig gehouden ook waarschijnlijk?
Ja, dat ook. Maar daardoor kreeg ik ook wel meer kansen van hem... als ik misschien van een andere trainer zou krijgen. Dus het was sowieso een dubbel gevoel. Maar ik zeg... Ik zou trainen. Ik word ook een dagje ouder. Ik zeg, er was op een gegeven moment een speler die, vond ik, op cruciale momenten niet omhoog keek. En niet keek wie er dan vrij stonden en zo. Ik zeg, ja, ik vind dat je job is, dat je me even aanpakt.
Ja,
even gas op.
Wie was dat? Of wil je dat niet zeggen?
Nee. Dat maakt niet uit. Ook een goede, grote speler.
Okay.
Maar ik vond dat. Dat was mijn beleving, mijn ervaring op basis van wat op het veld gebeurt.
Ja.
En dan weet je, dan... Daar hadden we het dan over. Kijk, je moet wel... Met corners bijvoorbeeld. Moet je jezelf gewoon voor die bal willen gooien. Iedereen heeft zijn positie.
Ja.
Als jij zone dekt, dan ben jij verantwoordelijk voor jouw zone. Alles wat er vanaf jou gebeurt tot anderhalve meter voor jou, moet van jou zijn. En niemand mag daar in die zone scoren. Dat gevoel, zeg maar, moet je hebben bij elke vrije bal en elke corner. En we moesten in Engeland tegen Stoke City en tegen Bolton Wanderers en tegen al dat soort ploegen die alleen maar van die ballen gooien. En daarop verloren wij. Ik zeg, dat kan niet meer. Als je echt wil meedoen om te winnen, dan moeten we dit gaan regelen.
Had je een speler in je hoofd waarvan je op dat moment tegen hem ook zei van... Ik zou het heel tof vinden als deze speler in de toekomst.
Chiellini wilde ik heel graag.
Ja, en die speelde toen bij?
Juventus. Bijna zijn hele carrière al. Dus trouwens ook degene die, niet bewust, maar die mij toen die tik op mijn enkel gaf.
Ja.
Maar ik heb een paar keer tegen hem gespeeld. En ja, dat is nou echt zo'n winnaar. Ja, dat kon je ook een paar weken geleden dat zien tegen een Nederlands elftal. Ja. Die 36 en die geeft lachend, geeft die 9 ellebogen. En hij blijft lachen en hij krijgt niet eens een geel kaartje.
Ja.
Ja, dat soort winnaars, dat soort killers. Die
dus op basis van de wedstrijden die je tegen hem had gespeeld, die moeten we hebben.
Ja, die moeten we hebben. Dus ik kwam ook wel met suggesties en namen op basis van mijn eigen ervaring.
Ja.
Ik zeg, want ook al zijn wij voorin nog zo goed. En voorin waren we echt goed op een gegeven moment.
Weten
we echt heel goed.
En jullie scoorden veel.
We scoorden ontzettend veel. Iedereen gunde elkaar de bal. Het was gewoon echt een feestje om te spelen.
Ja.
Maar achterin, dus je keeper en de laatste linie... is wel je fundament van je elftal.
Ja.
Dat was gewoon, in mijn ogen, was dat niet van dat level... om echt te competen voor de Premier League. En daar had ik dan discussies over met de voorzitter en met dit. En de voorzitter kwam met een hele waslijst over hoe... gezond Arsenal was en allemaal cijfertjes en zo. Ik zeg, die cijfertjes interesseren me helemaal geen reet.
Mm.
Ik zeg, ik wil gewoon die Premier League omhoog halen.
Ja.
Ik zeg, desnoods gaan jullie een klein beetje in de min.
Mm.
Ik zeg, wat iedere andere club doet. Ik zeg, en haal je gewoon toppers binnen.
Ja, want dat was wel het grote verschil, hè? Bij Chelsea en Manchester United werd echt met geld gesmeten. En bij Arsenal was dat toch altijd, dat het kon niet echt.
Door het nieuwe stadion ook, dat heeft heel veel gekost. Dus ik begrijp het allemaal wel. Dus daar hadden we constant discussies over. En dat was over een heel lange periode eigenlijk. Misschien wel meer dan een jaar hebben we constant discussies gehad. Ik heb in de tussentijd nog, heb ik mijn contract 2 keer verlengd en zo. En ik was hartstikke happy. Mijn kinderen, onze kinderen zijn in Londen geboren. Op een gegeven moment hadden we ook een heel leuk huis. En daar voelden we ons happy.
En je werd op handen gedragen door de supporters,
toch? Ja, zeker.
Toch?
Ik was echt...
De grote man.
Ik was de favoriet.
Ja,
Bas.
Bas. Er is een kleine kink in de kabel, komen straks.
Ja.
Maar dit was daar... Ik kan me voorstellen dat je daar een positie had waar je heel comfortabel in was.
Ja.
Je kreeg alle erkenning die... die je wilde krijgen. Alleen ja, je bent een winnaar en je bent een sportman. Ja. En je kreeg op een gegeven moment dus het gevoel dat het er bij Arsenal misschien wel niet in zat voor je.
Ja, ja. En toen heb ik echt aangedragen met meerdere punten wat mijn mening was, wat het beste was voor Arsenal op meerdere levels.
Ja.
Ja, en toen, om even een lange verhaal, want het is best wel een lange verhaal, even in het kort. Dit is maar één podcastje. Kwam het erop neer dat ze het niet eens waren met mijn punten.
Nou, ja.
Okay, dat kan, hè? Dat kan, want ik ben niet de voorzitter, ik ben niet de trainer.
Nee.
Prima, ik ben de speler die het beste voor heeft met die club.
Mm-hmm.
Maar aan de andere kant ben ik ook een speler die wil winnen.
Ja.
Dus toen kwam het moment van, ja, wat gaat het nu worden? Blijf ik hier of niet? Nou, thuis was dat ook wel, want mijn vrouw was super gelukkig in Londen. De kinderen waren happy, die,
ja.
die groeiden ook lekker op. Toen kwam drong op een gegeven moment tot mij wel tot door van, ja, ik moet nu wel een keuze gaan maken. En toen werd wel duidelijk dat, ja, in dat proces heeft Arsenal mij ook nooit een aanbieding gedaan.
Nee.
En,
had dat nog gescheeld? Want eigenlijk had je je keuze.
Nou, ik heb daar wel om gevraagd op een gegeven moment. Maar die kwam niet. En die punten die werden van tafel geveegd. Nou, dan is dat eigenlijk ook een antwoord, zeg maar. Dus along the way werd wel duidelijk dat...
Maar stel je voor dat ze een aanbieding hadden gedaan, dan had je nog steeds tegen het probleem aangelopen. Dat je het gevoel had dat bij Arsenal de rekker misschien een beetje uit was,
ja,
toch?
Ja, nee, zeker. Dus dat was dan één ding geweest wat dan goed was. Maar dan nog moesten we over die andere punten praten.
Ja, ja.
Wat bij mij ook heel hoog zat. Omdat ik was echt overtuigd dat die punten ons wel... verder zouden helpen.
Ja.
Maar die aanbieding kwam er niet. En die punten, ja, die werd ik vriendelijk voor bedankt. En dan is wel duidelijk dat ze ook niet met mij door willen.
Ja.
En toen ben ik gaan kijken naar de opties. Dat ik een paar heel mooie opties. En toen is het uiteindelijk een beetje heen en weer gegaan. Juventus dacht ik dat ik in eerste instantie die kant op zou gaan.
Had ik je ook wel bij vinden passen.
Conte was toen trainen.
Ja.
Conte was trainen. En,
was dat voor jou, omdat je zo'n hechte band had met de club Arsenal inmiddels, ja, en met de supporters, heb jij nog getwijfeld van, misschien moet ik dan wel gewoon uit Engeland weggaan, omdat je weet hoe gevoelig het ligt, ja, die supportersgroepen onderling?
Ja, dat was ook het eerste gevoel.
Ja, ja,
en dat heb ik ook op een gegeven moment toen tegen de voorzitter gezegd en ook tegen Asen. Nou, ik zeg, oké, het is duidelijk dat dit moeilijk wordt,
ja,
maar oké, weet je wel, we hebben allebei een andere... ander zicht op de situatie. Nou, dat kan.
Ja.
Weet je wel, prima. Maar dan is het wel het beste dat ik naar het buitenland ga.
Ja.
Voor jullie, maar ook voor mij.
Absoluut.
Ja, en toen was het dus met Juve nagenoeg rond. En toen speelde de voorzitter daar geen goede rol in.
Okay.
Die was richting Juve niet redelijk. En,
voorzitter van Arsenal.
Ja. Ja, die heeft dat niet goed gedaan.
Okay.
En toen heb ik hem nog een paar keer gewaarschuwd. Ik zeg, de andere twee opties zijn of City...
Ja.
Of United.
Ja.
Ik zeg, of ik blijf nog een jaar bij Arsenal, wat ook nog een optie was. En toen bleef hij onredelijk tegen Juventus. Ja, Juventus is ook gewoon een serieuze club.
Met, ja, tuurlijk. Waanzinnig.
Ja, en toen, wat ik wel in dat hele proces, wat ik nu zou terugdraaien, dat heb ik al een keer eerder gezegd ook, is dat ik heb toen op een gegeven moment, omdat ik een aantal keer heb tegen de voorzitter gezegd van, ja... Je bent onredelijk, weet je. Praat gewoon met die mensen. Want en dan komen we gewoon de serieus geld aan.
Ja.
En het is een goede oplossing. En toen was het, ja, nee, dit en dat. Ik hoef niet met ze te praten. Dan ging hij heel hoog zitten in zijn transfersom. Maar ja, in die tijd 35 miljoen, vroeg hij.
Ja.
Dat is niet reëel.
Nee.
Nou, voor een jongen van 29.
Ja.
Dus toen nog een keer gevraagd. En toen op een gegeven moment vernam ik dat hij 2 weken op vakantie ging naar Amerika. Tijdens die transferwindow.
Ging op vakantie naar Turijn.
Dus ik denk, ja, Jezus. Ik had toch niet nu. Ja,
maar hij wilde eigenlijk... had je het gevoel dat hij gewoon de hele boel probeerde te stagneren? Hij wilde gewoon niet dat je wegging. Was dat een beetje het gevoel?
Nee, dat wilde hij wel.
Oké, maar...
Dat weet ik wel zeker.
Maar waarom werkte hij daar niet aan mee dan? Want als hij zelf ook aanvoelde dat het onredelijk was... Hij heeft zichzelf in de vingers geschoten. Want uiteindelijk ben je naar een Engelse club gegaan.
Ja, precies. Dat heb ik hem heel vaak verteld.
Ja.
En dan was hij niet
maar hij nam niet op, want hij was op vakantie.
Nee. En toen kwam ik op een gegeven moment in dat proces nog met een verhaal van... Of met een zelfbedachte aanbieding om mijn deal te verlengen bij Arsenal. Nou, dat was ook allemaal niet nodig. Oké. En toen... zei ik van, ja, beter kan je het wel doen, want het is de beste oplossing. Nou, en toen heb ik een open brief geschreven. Maar ja, dat is natuurlijk... Hoe ga je nou in godsnaam dat hele verhaal wat er al een jaar speelt eigenlijk?
Samenvat op een A4'tje.
Ja.
Je hebt een boek gemaakt.
Nee, ik heb in 3 pagina's heb ik een soort open brief naar de fans. Nou, als ik daar nu aan terugdenk, dan is dat niet heel handig geweest. Vanuit mijn oogpunt.
Nee, plus dus alles wat geschreven is op papier, dat merk je ook waarschijnlijk wel eens met interviews. Ja. Dat is fucked up. Je woorden worden altijd in een bepaalde context geplaatst die niet helemaal klopt voor je gevoel. Dus is heel moeilijk.
Nou, als het zwart op wit staat, dan leest dat al heel anders dan dat je heel iets anders. Hoort. Of
in, je mimiek, nee, dat zeker.
Ja, dus toen... daar heb ik een open brief geschreven om het uit te leggen wat op dat moment de situatie is.
Maar kan nu, in deze tijd zou je misschien bijna wel gewoon op Instagram zeggen van... jongens, ik neem een filmpje op of zo, weet je wel. Ja. Maar dat was toen natuurlijk ook allemaal niet. Nee.
Nee, dus dat zou ook wel terugdraaien.
Ja.
Nu. Maar goed, daar heb ik ook wel van geleerd. Weet je, dat denk ik nu al een tijd hoor. Denk ik van, dat had anders gekund. Maar uiteindelijk werd het dus of City of United... En ik had het beste gevoel bij United.
Ja, je bent naar United gegaan en dat heeft je toch een kampioenschap opgeleverd. Ja. En dat wilde je uiteindelijk. Volgens mij ook in het eerste jaar al gelijk, toch?
Ja, gelijk in het eerste jaar.
Ja. En ik weet nog dat gevoelig was hè, met de wedstrijd ook tegen Arsenal. Want de supporters van Arsenal, et cetera, die je dat kwalijk namen. Heb jij het gevoel dat inmiddels al een beetje is gaan liggen? Of ligt dat nog steeds gevoelig in Engeland?
Ligt nog steeds gevoelig.
Okay.
Maar ja, kijk, weet je wat het is? Als je wil winnen... Dat geldt in elke branche, vind ik. Dan moet je risico's durven nemen. En dit was een risico. Ja. Een groot risico. Want ik sluit de deur bij Arsenal. Dat besefte ik op dat moment ook wel. Want ik was de tweede speler in 51 jaar die overstap maakte.
Ja. Ja.
Dus dat besef was er. Maar uiteindelijk moet je een risico...
Wat heeft Man United uiteindelijk betaald? Ook nog een fors bedrag, toch?
24 miljoen pond.
Oh, 24 miljoen pond. Oké, dus ongeveer 27
miljoen. Maar dat was toen wel echt een heel andere tijd. Dat was toen... Manchester United had het op dat moment 2 keer gedaan. Ooit. 1 keer voor een jongen van boven de 27 of zo.
Ja.
1 keer voor Berbatov.
Ja.
En 1 keer voor mij.
Ja, maar je was 29, dus ook al oud. Of oud. Voor voetballen wel. Ja. Maar wat ik zo bizar vind, is dat die voorzitter... Die gaat uiteindelijk wel akkoord met dat bedrag voor een club... Uit dezelfde competitie, dus een concurrent. Waarom heeft hij je nooit voor dat bedrag gewoon naar Juventus verkocht?
Ja.
Heb je daar ooit een antwoord op gekregen?
Nee.
Gewoon koppigheid geweest.
Voorzitter en ik zijn ook niet de beste vrienden geworden.
Ik weet ook niet wie die voorzitter is. Dat kan je eigenlijk wel zeggen, toch?
Ivan Casillas.
Oké.
En die heb ik dus ook in die open brief, wat ik ook een paar regeltjes had ik gezegd van de voorzitter, die vindt het nodig om tijdens de transferwindow op vakantie te gaan.
Ja, precies.
Dus
ja.
Het was wel dat niveau, zeg maar.
Ja, dan veroorzaak je zelf wel direct een beetje frictie. En dat mensen een kant gaan kiezen.
Precies, ja.
Hey, we zitten bijna op een uur. Dus ik zit met heel veel plezier te luisteren. En ik wil eigenlijk ook nog zoveel over Man United weten. En eigenlijk leuke anekdotes uit Engeland. Laten we dat gewoon... Ik snap dat het een hele open vraag is. Maar wat is je Man United, Arsenal bij elkaar, die hele periode daar... Wat is je mooiste anekdote wat je daar hebt meegemaakt? Heb je iets wat gelijk... Nou, ik snap dat het een lastige vraag is over al die jaren dat je daar hebt gespeeld. Maar
we kunnen het ook wel iets meer hebben over privé dingen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij je huiswerk hebt gemaakt over mij. Weet jij bijvoorbeeld...
Dat je aan het paardrijden bent met je dochter, ja.
Nee, maar ik ben wel benieuwd. Ja. Ik ga even een vraag aan jou stellen.
Ja, is goed.
Weet je hoeveel huisdieren ik in Istanbul had? En dan mag je paarden meerekenen.
Ik weet dat je dochter gek is op paarden en dat jij door je dochter bent gaan paardrijden.
Oh ja, paardrijden. Nou, geen naam hebben.
Je hebt er wel eens op gezeten, hè?
Ja.
Ja? Hey, ja. Ik heb de foto's gezien. Dus oké, met paarden erbij. Ik denk dat jij 6 huisdieren had.
Close.
5.
Nou, primetime, want wij zijn echt dierenvrienden.
Ja.
Grotere dieren.
Ja, ik ook. Niet. Ja? Dus ik ben helemaal gek.
Je hebt 1 hondje, of niet?
Ik heb er geen, omdat dat doe ik ook bewust. Omdat ik in een appartement woon in Rotterdam.
Okay, ja.
En ik ga dat beestje niet aan. Als ik echt in een mooi huis woon met een mooie tuin, dan neem ik weer een hond.
Ja.
En ik wil er veel tijd voor hebben. En ik moet nu de hele tijd op pad.
Ja. Ja, dus wij hadden primetime Istanbul, hadden wij 2 paarden,
ja.
2 konijnen, 2 katten en een hondje. En Jack Russell.
Ja.
Drukken bestaan ze niet.
Nee, die zijn echt terror, die beesten.
Ja, ja,
en hoe doe je
ja.
dat nu dan? Want je woont nu weer in Rotterdam. Heb je nog steeds al die dieren vandaar meegenomen weer terug?
Het ene paard is met pensioen.
Okay.
Nou, dat is ook weer zoiets. Kijk, dat paard konden we ook voor best wel mooi bedrag verkopen. Maar dan zeggen mensen van, ja, maar dat paard...
Maar dat wilde de voorzitter niet. Paard speelt nu bij Juventus.
Nee joh, weet je wel, paard gaat lekker met pensioen, lekker de wei en lekker een mooi pensioen geven. Dus die staat in Istanbul bij heel mooi manege. En we hebben nu weer 2 nieuwe paarden, of tenminste we zeg ik, maar mijn dochter en mijn vrouw. En twee katjes. We hebben ons katje uit Londen. Dat is onze eerste family member, zeg maar. Die doet het nog steeds hartstikke goed. En die is nog steeds bij ons gelukkig. Dat is Cheetah. En we hebben Simba. Dat is onze Turkse kat.
Okay.
Die hebben we in Turkije gekocht. En die is ook bij ons.
Top. Ja. Ja, ik ben een groot liefhebber van dieren. Ik zou, als het de mogelijkheid zou zijn, dan zou ik ook zoveel mogelijk dieren willen hebben.
Ja.
Heb jij op best wel veel plekken gewoond. Valt eigenlijk wel mee. Engeland, Turkije, Nederland. Heb je nooit gedacht, als ik met pensioen ga, dan ga ik ergens anders wonen dan Nederland? Ja? Wat heeft door je hoofd gespookt?
Londen, Dubai, hebben we ook aan gedacht. Om even na mijn carrière een paar jaar lekker in de vakantiemode te zitten. Maar dat is ook wel een leuk verhaal. Want op een gegeven moment bij Fenerbahçe in Turkije zat ik. En toen kwam ik ook op een gegeven moment op een laatste fase, was daar niet zo leuk.
Nee.
En toen was het ook wel duidelijk dat ik een keuze weer moest gaan maken. En toen waren we al op dat moment 13,5 jaar in het buitenland non-stop. Toen had ik wel een gevoel van de galaxy kwam naar voren. Dacht ik van, leuk.
Tuurlijk.
LA. Maar ja, dat is mijn eerste reactie. Maar dan ga je denken aan de consequenties. Ja. Het tijdverschil, de kinderen, hun passies. Mijn vrouw die was er ook wel op een gegeven moment redelijk klaar mee. En die had eigenlijk voor het eerst wel het gevoel van, misschien is het eigenlijk wel leuk om terug te gaan naar Nederland. En toen kwam op een gegeven moment nog een optie in Dubai. Kwam voorbij. Dacht ik, 1+1=2. Up.
Ja.
We gaan die kant op. Maar dan heb je weer te maken met dat het jeugdvoetbal in Dubai niet van zodanig niveau is. Dat mijn zoontje ook echt voor een kans kon gaan om het als voetballer te maken.
Ja, want die speelde inmiddels in de jeugd van Feyenoord. Heeft volgens mij een week of 2-3 geleden met een halve omhaal goal of the week gemaakt.
Ja, dus toen. Maar mijn zoon die is heel sportief en die kan heel goed golven en tennissen en zo. Dus toen heb ik met hem
gesproken. Gaat hij halen, profvoetbal?
Nou, dat weet je nooit natuurlijk.
Dus maar wat is je gevoel nu? Dat is een rare vraag om aan zijn vader te stellen.
Maar dat is zijn passie. Kijk, maar ik ben.
Maar heeft hij veel talent voor voetbal?
Ja, hij heeft wel talent voor voetbal. Maar ik ben niet zo'n pusherige vader. Dat wil ik juist niet zijn.
Nee.
Want kijk, het is ook zijn proces. En ik ben er als hij hulp nodig heeft. En kijk, hij moet ook door zijn eigen struggles heen gaan, zeg maar. En
ja.
Ik zou echt niet. Ik zou nooit zeggen als die bijvoorbeeld een kans mist of een fout, zou ik er nooit wat over zeggen. Maar ik vind wel. Ik ben in de basis ben ik al heel blij dat onze kinderen zo jong hun passie al hebben gevonden. Dina die heeft echt haar passie gevonden met paardrijden. En die wil de allerbeste worden. Ze zegt, ik word de nieuwe Ankie Vergunst. Ja. En ik ga ervoor.
Waren ze blij dat jullie weer naar Nederland varen?
Ja, dus om mooi. Even terug te komen op dat verhaal, toen moest ik op een gegeven moment de keuze maken. En toen heb ik echt de keuze gemaakt, natuurlijk om weer thuis te komen bij mijn club. Feyenoord, dat heeft altijd al zo gevoeld.
Waar maar ik heel blij
ook
mee was.
Een grote, ik ook.
Ja, ik heb echt nog een jaartje vol zitten genieten.
Ja, thanks man.
Ja. Ik weet nog dat de wedstrijd tegen Ajax, we winnen helaas niet zo vaak van Ajax. Zo realistisch moeten we ook zijn, maar die wedstrijd was niet normaal wat jij daar aan doen was.
Nou ja, wij. Weet je,
je blonkert. Ik kan die wedstrijd herinneren, want ik was toen naar de Vrienden van Amstel geweest die avond ervoor.
Ook in de Kuip toen?
Ja, ik was in de Kuip. Ja, dus ik was naar de Vrienden van Amstel geweest. En veel artiesten natuurlijk uit Amsterdam, van Ajax. En heel veel van die jongens die gingen ook naar de Kuip. Volgens mij Dreetje Hazes en zo. Die gingen allemaal Ajaxiden. En die hadden, Kuitje, morgen pak slagen. En ik zeg, laat gaan. we hebben het er morgen over. En toen, ik had een kater van hier tot Gunten. En ik zit in die Kuip. En ik zit daar ergens in de box bij Opel zat ik, met een vriend van mij. En we zaten echt allebei echt wel gewoon behoorlijk brak. En volgens mij komt Ajax op voorsprong, toch? Ja, Ajax kwam op voorsprong.
Door die vrije trap van Schöne, ja.
Ja, en ik dacht, daar gaan we weer. Ja, ik heb dat scenario vaker meegemaakt. En ik zit daar, jongen. Ik zeg tegen die man, serieus, gaan we onszelf dit aandoen? Die kwelling met een kater. Ik zeg, ik hoef ook geen bier. Doe alleen maar water. Alleen maar water. En volgens mij werd het toen 1-1. En 2-2, ik weet even niet hoe het liep. Dus, één biertje dan. En ik kwam echt, ik veerde op, jongen. En dat was, voor Feyenoord supporters was dat gewoon een unieke dag. Omdat, met die cijfers winnen van Ajax, dat gebeurt gewoon niet veel. Nee. Dus dat was waanzinnig. En je speelde toen je beste wedstrijd van dat jaar Feyenoord, toch?
Ja, alles zat wel mee.
Maar
het was voor mij ook wel een heel mooi moment. Want ik wist toen eigenlijk al dat het mijn laatste jaar zou worden.
Ja.
Dus ik had ook echt wel. Ik genoot er ook echt van. En dat is wel, als je wat jonger bent, dan zit je zo in die sneltrein. Maar ik genoot nu ook echt van de fans. En ik zag die passie, die blikken. Want met de rust gingen we met 3-2 rusten. En ik keek even naar die fans en ik zag die blijdschap en ik zag tranen in mensen hun ogen. En ik dacht, we moeten nog een helft. Ja. Maar Maar het was wel voor mij ook een intens, ja, soort van geluksmomentje. Ja, dat ik dacht van, ja, dit is toch wel heel mooi.
Ja, ja, dat is voetbal in het algemeen, weet je wel. En daarvoor kijk ik nu ook met zoveel teleurstelling naar die wedstrijden met die lege stadions, man.
Ja.
Ik vind het echt zo droevig. Ik,
ja, ik ook.
Vind dat heel heftig.
En dat is ja, ook, weet je, ik heb daar in mijn column. Ik ben nu ook columnist.
Ja, wat je bent in spitsentrainer. Je bent analist in Engeland.
Ja.
Dat is niet de BBC, dat is...
BT Sports.
BT Sports.
Ja.
En je bent columnist nu.
Ja, nou, ik heb een column.
Je hebt een scherpe pen.
ja, schrijf het niet zelf, moet je eerlijk zeggen.
Ah, je schrijft maar het ook wel echt... naar de supporters. Dus een column is dan ja. dichtbij.
Het is, wel, het is echt wat ik vind en voel. En ik had in dat column had ik ook aangegeven dat qua fans dat het echt wel... Ik heb het ook een paar keer in Turkije meegemaakt. Ja. Dat zonder fans speelt. En dat haalt wel echt wel wat shine eraf.
Tuurlijk.
Dan mis je echt wat 20%.
Ook aan motivatie,
normaal,
toch?
Ja, je bent normaal, als je dan het veld opkomt, alleen al voor die warming-up, dan ben je al pumped up.
Ja,
dan zie je
die
fans en dan denk je, ja, weet je, we gaan spelen zo. En dat zie ik als ik naar hun lichaamshouding kijk, naar hun gezicht kijk, dan mis ik dat gevoel, die scherpte in hun gezicht.
Ja.
En dat mis je gewoon heel erg. En ik vind ook echt dat je, zeker in de beginfase, als het straks weer allemaal mag, ja, dan moet je die fans belonen. Want fans zonder, of voetbal zonder fans, moet ik zeggen... Ja, dat dan wordt het met alle respect, dan wordt het een soort hockey, een soort veldhockey. En weet je, dat is ook een prachtige sport, maar mijn dochter heeft het gedaan. Maar de fans maken voetbal zo groot.
Ja.
En alle meningen maken voetbal zo groot. En dat mis ik gewoon heel erg.
Ja, absoluut.
En dat is wel echt...
Die emotie die hoort bij voetbal.
Ja,
en,
je gaat er ook anders door spelen. Je gaat er ook meer van afstand schieten. Je gaat toch... anders spelen.
Ja, Casper van Eijk is ermee bezig, hè? Om het. Ik hoop dat hij medewerking krijgt van de KVB en nou, iedereen die erover gaat.
Ja.
Robin, ik heb je nog zoveel te vragen. We zitten op een uur en 10 minuten, maar ik denk dat je gewoon nog een keer moet komen. Ik heb wel nog één vraag en ik weet voor die hele lichting van jullie is dit een enorme kutvraag, maar ik ben wel echt benieuwd omdat als je het hebt over emotie, ik heb hier zo ongelooflijk meegeleefd WK 2010. Ja, dat kan je... Ja, ik krijg daar bijna een kippenvel van. Wij hebben die hele reeks hè, als supporter gewoon in Rotterdam. Ja. Maar in heel Nederland. Wij gingen elke wedstrijd hebben gekeken. En dat is gewoon alsof je 10 keer in korte tijd Koningsdag viert. Weet je wel. De hele stad is uitgelaten. En hoe verder we kwamen, hoe meer die straten volraakten met ouds. En ik weet nog dat ik bij vreemde mensen in de auto stapte. Oranje vlaggen eruit. Ja, ik word, het is gewoon bijna emotioneel, want zo mooi. Dat maakt je sport zo mooi. En wij stonden op het plein, Blaakplein. En er stonden veel te veel mensen, echt iedereen. En was elkaar helemaal aan het verdrukken. En die Robben, nou die bal, die bekende teen van Casillas.
Ja.
Ik hoorde gewoon dat hele plein. En het was gewoon stil.
Ja.
Ik heb dat, zo'n intens voetbalmoment heb ik eigenlijk nooit meer meegemaakt. Hoe was dat voor jou als speler?
Ja, ook dat gevoel van... Alsjeblieft, en je wilt hem echt erin duwen, zeg maar, die bal. Maar goed, we hebben wel meerdere kansen gehad. Met Joris Matthijs hadden we nog een kans. Met Heitinga hadden we nog een kans. Robben kreeg nog een kans.
Heb je, als je daar op het veld staat... Misschien een stomme vraag, maar heb je dan... Door wat daar in wat zoveel kilometers verder in Nederland aan het gebeuren is.
Natuurlijk, een WK-finale speel je normaal gesproken... als je heel veel geluk hebt, 1 keer in je leven.
Ja.
Dus dat besef was er wel echt.
Ja.
En die wedstrijd... speelden we ook wel hard. Ook niet echt Nederlands. Maar dat heeft ook met de spanningen
Tuurlijk.
Te maken. Met het moment. Sowieso, wanneer is een WK-finale nou heel erg goed geweest? Ja.
Nou, nooit.
Nou, eigenlijk nooit. Dat
nee, dat klopt. Het is altijd een beetje kluitjesvoetbal. Het is
tactisch en verdedigen.
En je bent ook moe na zo'n toernooi, toch?
Dat je goed valt. Ja. Zeker weten. Je hebt natuurlijk een voorbereiding van 5-6 weken erop zitten. En dan het hele toernooi en alle spanningen en alles wat erbij komt kijken. Dus je zit ook erg wel op het randje al.
Ja.
En dan eigenlijk die wedstrijd, van heel veel wedstrijden tegen Spanje, hadden we die echt kunnen winnen.
Ja.
Ik heb die wedstrijd nooit meer teruggekeken. Nee. Als ik hem zie, dan schakel ik heel snel door.
Dat snap ik.
Ja, wel een pijnlijk moment. Maar aan de andere kant, tuurlijk wil je kampioen worden. Maar het is... ook wel weer heel knap wat we hebben gepresteerd.
100%.
We hebben heel grote landen uitgeschakeld.
Het was fantastisch dat toernooi.
Het was overigens persoonlijk niet mijn beste toernooi.
Nee.
Maar we hebben als team hebben we wel echt iets heel moois neergezet. En ja, dat je daar net in de 116e minuut schiet die gozer.
Goh,
wat eigenlijk, en dat is natuurlijk een beetje mos naar de maaltijd. Maar vlak voor die goal hadden wij een corner moeten krijgen.
Ja, ja.
En dat is geen excuus, want dat gebeurt al 100 keer. Maar het is wel...
Nee, maar dat blijft hangen, tuurlijk, man.
Heftig,
ja. Ja. Ja, waanzinnig. Ik heb je aangekondigd op Instagram met je goal. Dat je die kopbal maakt, dat was WK 2014 of 16. Ja, dat ik de eerste seconde dacht, ga jij doen? Dat kan toch niet? Dat is, nee, maar dit is, zeg maar, het kan helemaal niet. Natuurkundig gezien of zo, weet je wel. En dat die...
Ja, mijn eerste gedachte was om die bal aan te nemen. Het is dat hij iets verder kwam, dat ik dacht van ja, nu moet ik hem wel koppen.
Ja.
En ik had met Frans Hoek, dat is ook echt fantastisch. Frans is veel meer als... Alleen een keepers trainen. Dat was ook echt een fantastische trainer. Is hij nog steeds. En hij was heel sterk in het voorbereiden van ons allemaal. Niet alleen de keepers, maar ook de aanvallers. Want hij wist alles van de keeper, van de tegenstander.
Ja.
En hij, tijdens die week, vertelde hij elke keer, elke dag even van... Hey, die Casillas die komt uit zijn doel.
Ja, ja, ja.
Ik dacht van. Dus dat zat op een of andere manier ergens in mijn achterhoofd.
Ja.
En toen kwam die bal dus iets te ver voor mijn gevoel. Want ik wilde hem aannemen. En toen dacht ik van, die Casillas, dan maar omhoog zo.
Ja.
En dus in onbewustzijn is het toch, speelt het dan toch een rol.
Godverdomme.
Maar ook dat toernooi viel wel echt alles samen ook. We hadden natuurlijk een fantastische trainer met Louis van Gaal, fantastische staf. Ja, iedereen die wist wel echt precies wat we moesten doen. We speelden een heel moeilijk systeem.
Mm.
5-3-2 is een ontzettend moeilijk systeem. En dan moeten de afstanden zijwaarts en voorwaarts, die moeten constant kloppen. En we moeten diepte houden in het spel. Ja, daar moesten Arjan en ik dan voor zorgen. En dat was helemaal goed gefijntuned. En dat was helemaal goed.
Wie waren jouw beste maten in dat elftal?
Dat was wel Boula, Nigel. Nigel de Jong.
Ja,
Boula Roes. Afflei. Van de Vaart ging dat er nooit net niet mee. Maar ik kon ook eigenlijk over het algemeen altijd goed met Raven opschieten.
Ja.
Wie had je nog meer? Ja, eigenlijk wel met iedereen wel.
Ja, maar is dat dan ook nog, als je op elkaar, als je zeg maar elkaar op het veld goed vindt en je kan lekker met elkaar spelen, doet dat dan nog wat voor je band? Ook al ben je misschien niet helemaal dezelfde types, maar dat je dan gewoon denkt, we kunnen zo lekker voetballen, dat je dat een band schept of zo?
Ja, zeker. Ik denk wel dat de rol buiten en rondom het veld ook wel invloed heeft op het veld. Kijk, wat natuurlijk met de lichting op een gegeven moment heeft de media daar een naam aan gegeven. De Grote Vier. Werd het
dat ken ik nog wel.
Dat is niet onze naam.
Nee.
Maar dat is toen op een gegeven moment een beetje eigen leven gaan leiden.
Alsof jullie de koppige verdettes waren. Dat was een beetje het verhaal, toch?
Ja, kijk, en wij waren natuurlijk in die groep qua status waren. Wij hadden, denk ik, beste spelers.
Ja.
Ik denk wel achteraf gezien, als ik heel eerlijk ben, hadden wij daar wel... We hebben er al best veel uitgehaald, denk ik. Maar we hadden er nog meer uit kunnen halen.
En dan praat je over 2014?
Nou, eigenlijk over een best wel langere periode. Over, weet je, met zulke goede spelers. Hè? Dan hebben we het over Arjen Robben, Wesley Sneijder, Raaf van der Vaart.
Ja.
Ikzelf. En dat je ook nog jongens die daar ook gewoon dat niveau aantikten. Als ik daar nu op terugkijk, dan hebben we echt wel... Die jongens hebben allemaal 100 plus interland gespeeld.
Ja, precies.
Of in ieder geval in de buurt.
Ik denk je bent topscorer alle tijden van het Nederlands zelf.
Als we nog meer elkaar gegund hadden, dat er ook nog meer uitgehaald had
kunnen zijn. En wat bedoel je dan met gunnen?
Nou, weet je wat het is? Kijk, in mijn ogen hoef je niet de beste vrienden te zijn om samen tot een topprestatie te komen. Dat hoeft echt niet. Maar, weet je, ik heb bijvoorbeeld met het WK... Kijk, je moet elkaar benutten op elkaars kwaliteiten.
Ja.
WK 2010 bijvoorbeeld. Nou, ik vond... En ik kwam terug van een lange blessure. En ik was niet in top doen. Ik was fysiek oké. Maar ik was niet in mijn...
beste staat.
Ja, nee. Dus, maar dan kan je ook, zeg maar... Kijk, je moet iemand benutten op zijn kwaliteiten. Weet je? En dan moet je op het juiste moment het balletje krijgen. En... Ja, en dat gaat niet alleen mijn kant op, maar dat gaat twee kanten op. En die connectie, die had sterker gekund, vond ik, op het veld.
Maar het lijkt mij dus ook zo lastig, dat Nederlands elftal. Omdat je speelt een heel seizoen met dezelfde spelers bij je club.
Ja.
En dan word je eigenlijk gewoon allemaal op een kluitje gegooid.
Ja.
Natuurlijk, je hebt wat oefenwedstrijdjes. Ja. Maar je moet elkaar weer allemaal leren vinden. En ja. Je krijgt zoveel automatismes bij de club mee.
Ja.
Dat het best lastig ook is om dan weer met allemaal voetballers die elkaar niet dagelijks zien of spreken.
Ja.
Weer een elftal te smeden. Ja. Waarin je ook nog met z'n allen voor elkaar door het vuur gaat. En waar je elkaar ook nog eens wat gunt.
Ja.
Want uiteindelijk is het natuurlijk ook een visitekaartje dat Nederlands elftal. Dus iedere speler die probeert ook even in die wedstrijd.
Tuurlijk. En kijk, zelf ook. We waren allemaal ook wel mannetjes.
Ja.
En, bij een club op een gegeven moment dan bereik je ook een bepaalde status. En dan wil je dat ook doortrekken bij Oranje. Nou, en dan kom je wel op een paar situaties terecht. Wat we misschien met z'n vieren, en dan geef ik niemand de schuld.
Mm.
Maar dat hadden we misschien anders kunnen oplossen. Beetje in het sfeertje van wat op een gegeven moment bij Barcelona was met Suarez, Messi en Neymar.
Ja.
Ja, dat sfeertje, ik denk als wij dat hadden kunnen creëren samen.
Ja.
En dat is heel moeilijk, hè? Want maar zo'n sfeertje ontstaat één keer in de zoveel jaar. Dan hadden we er misschien nog 10% meer uit kunnen halen. Achteraf gezien. Maar uiteindelijk hebben we het allemaal heel goed gedaan, denk ik.
Zeker.
Over de hele. We hebben talloze interlands gespeeld. 5, 6 WK's, EK's, noem het allemaal maar op. Dus we mogen echt wat trots zijn met z'n allen. Maar dat is ook de topsporter in mij, is dat je... toch altijd net even wat meer wil.
Ja.
Je bent een winnaar, je wil net even wat
meer.
En ja, ik zit er niet mee. Ik ben trots op wat er is gebeurd. Maar ja, dat is wel iets. Als we misschien iets meer hadden connect, die boys, dat groepje.
Ja, dus je had, nog meer mooie. Je had elkaar iets meer moeten vinden, ook gewoon misschien buiten de wedstrijden om of zo. Er hing dan toch een soort van strijd onderling te veel.
Ja, op sommige momenten wel.
Ja. Dat zou je met heel veel dingen hebben, denk ik, dat je terugkijkt. Dat je denkt, hé, je hebt al een paar dingen opgenoemd in dit gesprek. En uiteindelijk denk ik dat iedereen dat heeft. Of je nou profvoetballer bent of tuinman. Uiteindelijk doe je allemaal dingen in je leven waarvan je later denkt van...
dat had misschien anders gekund.
Daarbij heb je gewoon een geweldige carrière gehad. En topscorde alle tijden van het Nederlands elftal. We zitten op 1 uur en 20 minuten. Ik zou bijna adviseren, spreek een luisterboek in. Want ik heb je ook niet vaak onderbroken. Want ik vind het heerlijk om naar al die verhalen te luisteren. En ik zou eigenlijk ook nog willen weten, hoe gaat het dan met Louis van Gaal? En hoe was dat voor man? En weet je wel, op een gegeven moment zijn er nog zoveel dingen die ik zou willen weten. Mocht je het leuk vinden, de uitnodiging staat. Ik verplicht je absoluut niet. Maar... je bent altijd welkom om nog een keer terug te komen.
Dank je wel.
Maar ik wil je sowieso heel erg bedanken dat je de tijd hebt genomen om hier naartoe te komen. We gaan elkaar sowieso weer in het Rotterdamse een keer tegenkomen.
Zeker.
Dus ik hoop dat de horeca weer open gaat. Dan gaan we lekker even een keer lunchen.
Zeker.
Mensen, bedankt voor het kijken en luisteren. En ik hoop dat je het leuk vond trouwens.
Ik vond het heel leuk.
Hartstikke
bedankt dat ik hier mocht zijn. En ik vind ook dat je het fantastisch doet. Weet je?
Oh, dank je wel.
Ik vind jouw film, misschien is het wel een leuk einde.
Ja.
Dat ene filmpje wat je vaak doet op de grond.
Ja.
Na zo'n persconferentie. Zou je een kleine versie hier weer doen? Dat vind ik wel echt leeg.
Ja, nou weet je wat, ik ga erover nadenken. En dan doe ik hem de volgende podcast.
Laat je niet kennen.
Nee, maar ja,
ik
moet even een klein liedje verzinnen dan. Wat is eigenlijk het... het naaste wat er gebeurd is op basis van deze podcast. Ja, dat het gesprek is afgelopen.
Ja. Even een kleine freestyle van 10 seconden.
Ja, dan moet ik eigenlijk gewoon ook op het tapijt gaan liggen. Ja, weet je jongens, ja, het is niet anders. Kijk, je bent hier naartoe gekomen vanuit Rotterdam. Het is toch een uur rijden. We moeten er gewoon, aan de bak. Oké, persconferentie is afgelopen.
Ja.
Godverdomme, ik laat me ook overal verlenen. Hele tafel. Voor de mensen die denken, waar gaat het over? Ik ben nog wel eens gefrustreerd naar een persconferentie van Rutte en de jongen. En dan lig ik vaak op het tapijt thuis en dan zing ik altijd een liedje met mijn frustraties van de laatste persconferenties. Dus ik ga nu proberen een hele korte freestyle te doen. Dan zeg maar dit, lig je zo. Even kijken, ik moet een paar rijmwoordjes bedenken.
Ik wil zo graag tot deze podcast nog eventjes duren. Het heeft veel te kort geduurd. En nou moet Robin naar huis. En dat vind ik niet pluis. Want wat kan die lullen? Hij kan echt uren vullen. Met zijn gelul over voetbal.
Hey Robin, dankjewel.
Potverdrie.
Zo.
Dames en heren, een uniek einde van deze podcast, maar hij is nu echt afgelopen. We zitten op 1 uur en 20 minuten. Dankjewel, Robin. Jesse Klaver, die zat op 1 uur en 30 minuten.
Oké.
Okay. Ik heb er wel 3 gehad vandaag. Dus hey, mensen, doei doei!
Doei doei!
Weet je waar ik zo'n tyfushekel aan heb?
Toeristen, als het te druk is in de stad, zelf koken.
Ja, alles wat je nu zojuist benoemt.
En daarom maken jij, denk Daan Hogevorst.
En Robert Rodenburg.
Een podcast waarin we alleen maar klagen.
Want klagen is het medicijn tegen het collectieve leed wat maandag heet.
Dus elke maandagochtend een nieuwe te horen op je favoriete podcast-app.
Maandag klaagdag! Jezus, zingen moeten wij nooit doen.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.